Nee, is het dan wil ik hem
vast te houden.
Oh, dat scheelt alweer.
Dat was mij van tevoren niet verteld ook. Dat
kijk.
Een salaris,
dan moet je niet gaan denken.
Als je jouw microfoon pakt. Kijk.
Oh ja.
Daar heb ik hem op uit.
Als ik er nou ga zitten, zie je me dan.
Hier, ja, dat had ik al gezegd.
Oh ja.
Kijk, goed hè?
Ja, goed man.
Ja.
Nou ja, dan.
Dus dan hoeft hij niet.
Doe ik hem zo.
Nee, dan is hij. Zij...
Wat? Oh ja.
Alleen nu, kijk, nu heb je, als je hem zo zit, heb je Jan Houtenbos in je nek.
Ik heb een Jan in mijn nek.
En anders heb je Udo in je nek.
En als ik hem hier doe?
Ja, maar dan is Jan weg.
Ja, maar Jan zit al niet naast mij?
Ja, die zit naast,
zit naast mij.
Dus dat gaat niet.
Het oh, is wel leuk dat Jan nou straks komt, doe ik zo. Dat is leuk man. Nou, hartstikke goed Dick. Hey, moet dit nou de televisie uitstoelen of op internet?
Internet.
Oh, je ziet het toch wel.
Maar we ook live via de radio.
Ja, leuk hoor.
Ja.
Ja.
De gemeenteraad, ja, het werkt wel. Ja.
Werkt wel.
Is, het ook, is dat ook goed te luisteren, te beluisteren? En dan ben ik het te zien.
Oh ja.
Oh,
ja,
okay. Oh, oh, oh. Oh, mijn naam staat er ook al bij.
Jeetje. En pas.
Ja, nou. Je...
Ben ik? Ja. Oh, ik ben Theo. In, zie je, en de camera wordt gelijk gericht op je.
Ja, en wat als we hem allebei ingedrukt hebben?
Ja.
Krijgen we dan split beeld? Oh nee.
Theo.
Nee, dan blijf jij gewoon in beeld. Ja, en dan kom ik weer ineens. Oké. Okay. Je kan het testen, ja, doet het.
Heren, we hebben nog 15 seconden. Een goede avond alle dames en heren hier in de raadzaal. Welkom. En ook aan de luisteraars van Radio 80, u ook hartelijk welkom. Kunt u live luisteren naar het debat tussen de vissen en lijsttrekkers in de gemeente Bergen over de diverse zaken die in deze gemeente een rol spelen. Vanavond zijn aanwezig Janita Lutik-Zwart van Gemeentebelangen, Peter van Huistede, PvdA, Jan Messu, CDA, Kees Roem, VVD, Alwin Hietbrink, GroenLinks, Anja de Ruiter, D66 en Ad Maassen van Bob Bes. Aanstaande woensdag gaan de inwoners van Bergen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De afgelopen week bent u op pad geweest. U hebt gedebatteerd op diverse locaties over onderwerpen die in onze gemeente een belangrijke rol spelen. Deze uitzending is het laatste debat voordat woensdag de kiezers aan de beurt zijn. Deze bijeenkomst duurt tot en met 10 uur. Rond 9 uur is een kleine pauze van 5 minuten. Dus door de eerste lijsttrekkers koffie laten halen, dan kunt u ook koffie halen. Maar kom wel met de koffie terug, blijf daar niet hangen, want dat stoort zo erg in de uitzending. We hebben ongeveer 7 stellingen opgesteld. Die worden aan de debaters voorgelegd. Eerste instantie 3. En als er nog tijd is voor een stelling, komen de resten eruit. Ik hoor hier een telefoontje piepen. Wilt u alsjeblieft de telefoon op stil zetten of uit? Aan het eind van het debat, daar besluiten we mee. Dan krijgen we 1 minuut, krijgen de debaters de tijd om een oproep te doen waarom men op hun partij moet kiezen. En dat is ook 1 minuut strak. Uw gesprekleiders zijn Ron Bulters hier aan mijn linkerkant en mijn ondergetekende Theo Mos. Voor de eerste stelling wil ik dan overgaan naar Ron.
Ook namens mij, goedenavond. En we gaan inderdaad vanavond een aantal stellingen behandelen. En aan mij de schone taak om de eerste stelling die u ook achter ons kan zien in te brengen. Want de gemeenteraadsverkiezingen worden overschaduwd door de val van het kabinet. Wordt stemming nog wel bepaald door plaatselijke politiek in plaats van dat mensen hun Haagse voorkeur gaan geven? Daarover gaan we met gemeentebelangen praten, met Janina Luttig-Zwart, met de PvdA Peter van Huistede en Jan Mesu van het CDA. En ik wilde beginnen met mevrouw Luttig. U bent de lijsttrekker van een van de twee lokale partijen. En heeft u nou hinder van die Haagse politiek of keren de kiezers zich juist af van de landelijke partijen? Wat is daarover uw mening?
Nou, onze mening is dat de stemming wordt eigenlijk al bepaald voor de val van het kabinet. De landelijke politiek overschaduwt eigenlijk de plaatselijke politiek. Je kan het zien aan al die borden die er staan van de Partij van de Arbeid, D66, de algemene borden. Maar ook de landelijke politiek die zich behoorlijk de aandacht naar zich toe trekt. En in dit het laatste geval ook nog de negatieve aandacht door de val van het kabinet. Wat ons betreft heeft die politiek niet zozeer meer te maken met de lokale problemen die er zijn. Dus de aandacht werd sowieso al veel te veel door de landelijke politiek naar zich toe getrokken. Een voorbeeld, als ik het noemen mag, van bij de Partij van de Arbeid staat er op het bord een slogan: iedereen telt mee. Maar dat is een slogan nadat we hebben meegemaakt de budgetoverschrijding van 500.000. Dat past niet in de lokale politiek.
Bent u daarmee eens, meneer Van Huistede?
Ik ben het eens dat budgetoverschrijdingen niet eigenlijk niet thuis horen in de lokale politiek, ook niet in de landelijke politiek. Maar om dit nu zeg maar bij deze stellingen naar voren te halen, vraag ik me af waar dat precies op slaat. De Partij van de Arbeid, natuurlijk betreurt die budgetoverschrijding. Dat is duidelijk. Ik bedoel, daar hebben we ook tijdens de raadsvergadering die daarover is gegaan vorige week een heel duidelijk geluid over laten horen. Maar om dat nu zeg maar te koppelen aan het feit dat mensen niet dat een landelijke politiek is. Dit had vast en zeker is het ook wel eens een wethouder overkomen die lid is van een lokale partij. Dus ik snap niet precies de koppeling nu met de Partij van de Arbeid. En om dat te koppelen aan iedereen telt mee, dan haal je het wel heel erg met de haren erbij. Daarmee bedoelen wij, en dat is volgens mij voor de meeste kiezers ook volstrekt duidelijk, dat wij opkomen voor alle groepen in de samenleving en dat we die willen steunen en zeker de zwakkeren in de samenleving. En dat willen we duidelijk maken en dat maken we duidelijk met deze slogan: iedereen telt mee. En daar hoeven we echt geen woord van terug te nemen.
Even een vraag, meneer Van Huistede. Uit de peiling hoorde ik net toen ik vanmiddag hierheen ging, levert het CDA in de landen, PvdA 6 zetels op. Denkt u er ook hiervan te kunnen profiteren?
Ik heb die cijfers niet gehoord, want ik heb gewoon gewerkt vandaag. Maar ik snap even niet uw vraag. Wat levert nu die 6 zetels op? De val van het kabinet levert.
Het val van het kabinet levert 6 extra zetels in de peiling op voor de PvdA. Wat denkt u, is dat voordelig voor de komende verkiezing van woensdag?
Ja, ik hoop het. Kijk, het feit zeg maar dat de landelijke politiek meespeelt zeg maar in de hoofden van kiezers die lokaal moeten gaan stemmen, dat is gewoon een gegeven. En ik zie het eigenlijk als een, het is natuurlijk, het hoort niet zo, de lokale politiek hoort niet te bepalen de landelijke politiek hoort niet te bepalen wat er lokaal zeg maar gestemd gaat worden. Maar mensen kijken naar een partij en kijken naar de idealen die achter zo'n partij zitten. En die zijn, of je die nou landelijk hebt of lokaal, die zijn hetzelfde. En dat betekent gewoon, en dat is voor de Partij van de Arbeid, eigenlijk al vanaf het moment van oprichting is dat het geval geweest dat wij idealen hebben als solidariteit, het eerlijk delen van zaken, de sterkste schouders die de zwaarste lasten kunnen dragen. En dat zijn principes die wij ook die we landelijk willen uitstralen, maar die we ook lokaal van ontzettend groot belang vinden. En ik snap dan ook niet zozeer de opmerking van mevrouw Luttig dat het niets met elkaar te maken heeft. Ik snap niet hoe een partij, een lokale partij, zonder die principes kan bestaan.
Nou, u hoort het, mevrouw Luttig. U mag reactie geven.
Nou, misschien kunt u dan zeggen hoe uw partij zich wil verantwoorden naar aanleiding van de afgelopen week wat er in de raad en commissie voorgevallen is naar aanleiding van de budgetoverschrijding, want dat is toch van via uw wethouder gebeurd.
Ik heb daar in de raad en ik heb het achteraf ook van diverse mensen gehoord, misschien wel een van de meest scherpe bijdragers geleverd. Waarbij ik volgens mij niemand gespaard heb. En daarbij dus ook mijn eigen wethouder op zijn visje heb gespuugd van die fout is gemaakt. De wethouder heeft die fout ook erkend en is daarover opgestapt. En ik vind ook wat korter de bocht, want ook in mijn bijdrage in de raad heb ik heel duidelijk gemaakt dat je als wethouder niet alleen zit. Je zit daar in een college en je zit daar met een ambtelijke organisatie. Als wethouder was hij voor dit dossier politiek verantwoordelijk en die verantwoordelijkheid heeft hij ook genomen door op te stappen op het moment dat hij die budgetovertreden of overschrijdingen tegenkwam. En ik denk dat dat ook de gang van zaken is zoals die had moeten gaan.
Ik wil nog even terug naar ik wil naar het CDA toe, want ja, die hebben wel wat klappen gehad, lijkt het. Meneer Messu, de politiek in Den Haag heeft er volgens velen een rotzootje van gemaakt. En zeker in deze economische zware tijd. En mensen zijn het beu en er wordt gezegd dat die zich af gaan zetten tegen de landelijke partijen als het CDA, maar ook het PvdA. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ik ben in ieder geval blij dat we terug gaan naar de stelling. Want ik had net het gevoel dat er een raadsvergadering van vorige week werd overgedaan. En volgens mij was juist de stelling van wordt de stemming niet bepaald door de Haagse politiek in onze lokale situatie. Nou, ik hoop allereerst, u zegt de mensen op de straat zeggen dat de landelijke partijen er een zootje van gemaakt hebben. Nou, die signalen die hoor je wel eens en ik hoop allereerst dat de mensen woensdag gaan stemmen. Dat vind ik heel erg belangrijk, want ik merk dat er toch een aantal mensen zijn die zeggen van ja, inderdaad, ze rommelen maar wat en ze doen maar wat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen wel gaan stemmen en van hun stemrecht gebruik gaan maken. Natuurlijk heeft de Haagse politiek wel enige invloed op het stemgedrag, maar ik merk toch ook vaak dat inwoners van onze gemeente plaatselijk kijken naar de mensen die hier het werk doen. En wat dat betreft ben ik niet zo bang voor de toekomst en ben ik ook niet zo bang voor aanstaande woensdag. Laat het iets schelen. Nou, dan zal de Partij van de Arbeid, zoals u zei, 6 zetels vooruit gaan. Nou, dan hebben ze 3-11, dat lijkt me een beetje veel. Maar ze zullen in ieder geval misschien iets vooruit gaan. Maar het is zo dat ik denk ik dat hier in de lokale situatie de mensen toch kijken naar de mensen die ze kennen. En ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar in de afgelopen jaren hebben laten zien waar we als partij voor staan. En wat dat betreft ben ik niet zo bang voor de toekomst.
Ik wou even toch een reactie van meneer de andere lokale partij, Bob Bes. Meneer Maassen, wat is uw reactie?
Nou, ik wil even ook aanhaken bij de woorden van de heer Messu. We hadden afgelopen zaterdag de karavaan langs de verschillende kernen van de gemeente. En daar ben ik dan een soort teleurgesteld uit vandaan gekomen door de abrupte en impulsieve meningen van de mensen op de straat. Die dus heel negatief reageren op onze politieke vragen die we stellen, of heb je belangstelling, of je wil wat uitreiken. En dan op een of andere manier is dat mij overvallen. Ik vond het heel ernstig, ik vond het heel banaal, ik vond het heel erg gek, bijna vloeken naaien en zo, en afwijzende reacties, geen goede woordkeuze ook. Ja, er is een reden voor ongerustheid. Nou, mijn keuze was wel aardig, of mijn woorden waren wel aardig, denk ik. Blijven aardig. Maar het is toch wel iets waar ik dan weer toch naar Den Haag trek. Ik denk, zal dat dan toch die grote invloed zijn dat mensen nog extra zo reageren? Of de dingen die in Bergen gebeurd zijn, waar Janine dan aan refereren, zal dat allemaal bij elkaar die mening dan toch niet geven? Dan heb ik zoiets van, ja, ik denk toch wel dat dat invloed heeft op een minzame, minachtende mening van veel publiek over onze politiek.
Maar meneer Maassen, is die negativiteit dan gericht op landelijke politiek of echt op plaatselijke politiek?
Redelijk ongenuanceerd, kan ik u vertellen. Als je het zo man to man of vrouw tot vrouw op de straat, is dat redelijk. Wij zeggen natuurlijk, ja, dat overkomt natuurlijk van lokale politiek niet. Want in feite zijn wij lokalen de grootste partij van Nederland. 28% gaat lokaal stemmen. Dus wat wij dat ook meer misschien landelijk moeten bundelen. En als lokale, landelijke partijen, hoe je het noemen gaat. We gaan ook met de 30% stemmen voor lokale partijen.
Oké, bedankt. Meneer Van Huisstede, uit de peilingen na de val van het kabinet bleek de PvdA electoraal te profiteren van de val. En dat zal misschien ook wel gaan gebeuren. Ik ben even mijn vraag kwijt.
Nou, ik zal het wel even overnemen, want er gingen die twee vragen door elkaar heen lopen. Maar goed, we hebben de reactie. Ik weet ook dat hij een uitgesproken mening heeft. En die wil ik graag weten eigenlijk over dit onderwerp van de VVD. Meneer Roem, mag ik ook eens een reactie op de stelling?
Ja, maar ik wil allereerst even iemand beterschap wensen. En ik denk ook mede namens onze collega's. En dat is de heer Nico Groot, de fractievoorzitter van het CDA. Die zit op dit moment ziek thuis. Had last van zijn longen en zijn hart. Nico, als je luistert, van harte beterschap. Terug naar de stelling in zaken de landelijke politiek. Ja, het is evident. Als het drupt in Den Haag, dan regent het lokaal. Het is gewoon een feit dat als je landelijke politieke leiders het niet goed doen, dan heb je daar gewoon ook een effect van op de lokale politiek. Dat is gewoon algemeen bewezen. Hoe goed je je best ook doet als lokaal politicus, je hebt altijd te maken met hoe mensen landelijk denken over over de politiek. En dat straalt gewoon af op je lokale activiteit als landelijke partij. Waarbij ik wel wil aantekenen, en dat is de andere kant van de medaille, dat het stemmen op een landelijke partij die lokaal actief is, wel ook voordelen heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de gasopslag in de Bergermeer. We hebben als VVD ook een directe lijn met onze statenfractie in de provincie Noord-Holland en een directe lijn met de Tweede Kamerfractie van de VVD. En wij stellen dus ook gewoon vragen aan die VVD Tweede Kamerfractie om de minister van Economische Zaken gewoon onder vuur te laten nemen. Dus het is heel belangrijk dat je gewoon als lokale partij, als lokale VVD, landelijk actief kan zijn.
Dit laatste mag ik, hebben wij als burgers nog weinig van gemerkt. Maar even, ik wou graag nog een reactie van ook een landelijke partij, D66, mevrouw de Ruiter.
Dank u wel. Wij storen ons mateloos aan de rol van de media hierin. Want die geven de nationale politici alle ruimte om onze verkiezingen te misbruiken voor hun eigen straks komende verkiezingen. En dat hebben ze eigenlijk 4 jaar geleden ook gedaan. En nu weer. En ik moet zeggen, ik vind dat iets waar de media bij zichzelf ook eens te raden moeten gaan. Waarom die dus al die ruimte bieden aan die nationale politici.
Nou, ik mag hopen dat u het doet op de landelijke media.
Ja, nee, tuurlijk. Maar dat meen ik echt hoor. Want 4 jaar geleden was het kontje van Bos. Van Bos. Hè? En nu is het de pruik van Wilders of iets anders. Of de oolijke ogen van Alexander. Maar altijd is er wat de aandacht bij ons weghaalt.
Welke Alexander bedoelt u?
Moet ik dat nog uitleggen?
Oké, okay, laten we het rondje even afmaken. We gaan kort GroenLinks reactie hier Alwin. Of meneer Hietrink.
Je mag gewoon Alwin zeggen hoor. Kijk, volgens mij is het altijd zo dat lokale verkiezingen helaas voor een belangrijk deel worden bepaald door landelijk stemgedrag. Dat zal nu iets meer zijn door de val van het kabinet. En dat is op zich heel spijtig, omdat ik denk dat het om de lokale thema's zou moeten gaan. Hè. Het moet gaan om, komt er een nieuw zwembad in Egmond? Het moet gaan om, hoe gaat het met de voorzieningen in school? Ik wil er wel 1 aantekening bij maken. Dat is dat we allemaal weten dat er grote bezuinigingen op ons afkomen. Die worden van Rijkswegen worden hier opgelegd. En ik denk dat een van de overwegingen van mensen kan zijn bij het bepalen van hun stemgedrag. Is van ja, hoe gaan de landelijke partijen, dat weten ze namelijk, om als ze met dat soort bezuinigingen worden geconfronteerd. Hè? Dus wordt er geïnvesteerd, wordt er bezuinigd. Waar liggen de prioriteiten? En dat is voor de landelijke partijen volgens mij helder voor mensen. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat als overweging meenemen als ze straks naar het stembureau gaan. Dus dat lijkt me ook een terechte overweging dan.
Over die bezuinigingen, daar komen we wel in de loop van het tweede uur nog op terug. Ik begrijp al dat u zich zorgen maakt over de toch wel invloed van de landelijke politiek. Maar u zegt, let op kiezers, het gaat om lokale zaken en lokale partijen, ook de landelijk georganiseerde lokale partijen. Daarop moet je kiezen. dat dat een mooie samenvatting was van het geheel. Dan wou ik naar de volgende stelling. Stelling 2. Veiligheid in de gemeente is een aandachtspunt in alle programma's. Over welke veiligheid hebben we het eigenlijk? Dat heb ik niet kunnen ontdekken bij alle partijen. Want ik heb niet goed gelezen. Uitbreiden van het aantal politiemensen lees ik regelmatig. Maar hoe gaan we dat regelen? Bevordert dit echt het aantal uitbreidingen, dit veiligheidsgevoel? Ik wil eerst een reactie vragen van meneer Kees Roem. Voor de VVD.
Ja, dank u wel. Ja, veiligheid is natuurlijk een heel breed begrip. Je hebt veiligheid in de zin van meer blauw op straat. Nou, dat hebben wij zeker in ons verkiezingsprogramma staan. Maar veiligheid is ook sociale veiligheid. En dat betekent dat je gaat investeren in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld voldoende verlichting, net en opgeruimd straatmeubilair. Dat mensen zich ook in een omgeving waarin ze wandelen, waarin ze verblijven, zich ook veilig voelen. Verlichte fietspaden, allemaal dat soort zaken die bijdragen aan een sociale veiligheid. Veiligheid is ook verkeersveiligheid. Zorg in ieder geval voor voldoende en veilige voetgangersoversteekplaatsen. Ik bedoel, het is mij een doorn in het oog, die voetgangersoversteekplaats bij het Parkhotel, bij Groenthandel Wokke in Bergen. Ja, dat daar nog niet een ongeluk is gebeurd met een fietser. Ja, waardeloos. Dus dat betekent ook verkeersveiligheid. Ook een vorm van veiligheid waarvoor we als VVD zullen gaan strijden. Dus veiligheid staat in ons verkiezingsprogramma. Zowel de harde, zichtbare veiligheid als bijvoorbeeld het meer blauw op straat. Als ook wat meer de zachte veiligheid, de sociale veiligheid. Voldoende verlichting, nette opgeruimde pleinen, straten. Zodat mensen zich ook gewoon zichtbaar veilig voelen.
Maar welke van die twee veiligheden vindt u dan het belangrijkst?
We vinden ze allebei belangrijk, want we hebben veiligheid als topprioriteit in ons verkiezingsprogramma staan.
Oké, dat was duidelijk. Ik kom straks wel even op terug. Meneer Maassen, geef eens een reactie. En wat is uw standpunt over veiligheid?
De VVD heeft ook landelijk veiligheid hoog in het vaandel staan. De opzomming is juist van de VVD over sociale veiligheid. Maar veiligheid is ook heel persoonlijk. Ik denk dat de mensen op een gegeven moment verschillen in een soort graad van je veilig voelen. En daar moeten we misschien ook meer naar kijken. Wanneer is een mens ontspannen? Wanneer wil die erover praten? Of wil die wel een aangifte doen? Of ziet hij bijna die stal? En hoe ver? En dan missen we dus blauw op straat. Dan missen gewoon blauw op straat, is makkelijk gezegd hoor. Maar de regionalisering van de politie brengt ook afstand naar de politie. Ik heb zelf een iets achter de rug wat een emotioneel iets was in mijn omgeving, zeg maar. En dan is die afstand met de regionale politie toch best ook, geeft ook best een onveilig, onzeker gevoel. Mensen worden zekerder, denk ik, als je toch bijvoorbeeld per kern twee politiemensen als een soort wijkagent, en dan niet de bromsnor mentaliteit, maar echt in functie, officieel in functie, die was het ook wel een beetje hoor, maar dat je toch een aanspreekpunt hebt binnen je wijk, niet ver bij je vandaan, waarin je durft aan te geven dat je dingen vermoedt, dat je preventief dingen overlegt, dat zou er kunnen gebeuren, dan zouden toch heel wat mensen eromheen een soort veiliger gevoel hebben. Dus politie op straat, misschien wel weer per kern twee wijkagenten. En dan een beetje uit het verhaal halen van de regionale politisering, politici, politiek, politie, het lijkt erg op elkaar, gendarmerie. Betekent dat de grote zaken dan best door die regionale politie opgepakt kunnen worden, maar de kleine akkefietjes, de kleine dingen waar ze snel bij kunnen zijn, met een scooter of een mountainbike, hè, die moderne nieuwe agenten, in die wijk zou zorgvuldigheid geven bij de ontspannen burger.
Even over het aantal, wel, u noemde er twee per wijk. Ik heb het ook gelezen in D66 en die wil ik daar meteen een vraag reactie op hebben. Ik heb even uitgerekend dat het betekent 14 wijkagenten in de gemeente Bergen. Ik heb dan genomen Egmond Binnen, Egmond aan Zee, Egmond aan Hoef, Bergen aan Zee, Bergen Dorp, Schorl en Goed. Klopt deze rekensom, mevrouw de Ruiter?
U
In onze optiek niet. Ik denk dat het voldoende is als je voor de kern Schorel groet tot Kamperduin, dat je daar twee wijkagenten hebt, dat je in Bergen en Bergen naar Zee samen twee wijkagenten hebt en dat je dus voor de Egmonden, en daar zouden misschien twee keer twee nodig zijn, omdat de afstanden toch tussen Egmond binnen en Egmond aan Zee toch iets groter is. Maar ik denk zelf dat je het met drie keer twee redt.
Oké, okay. Maar hoe gaat, als ik neem aan dat Gerijf vanuit de Raad algemeen dat wel zal ondersteunen, hoe gaat u dat realiseren? Het is regionaal georganiseerd. De korpsleiding is niet de burgemeester van Bergen, maar de burgemeester van Alkmaar. Hoe gaat u dat echt realiseren?
Die concrete stappen, die heb ik persoonlijk nog niet helder, maar we hebben iemand in onze fractie, die is hoofdinspecteur van politie en die zegt het is mogelijk en ik vertrouw hem. Dus dat is mogelijk, maar weet u wat het ook is? Je kunt ook beginnen met te zeggen die kant willen wij op. Als je iets zegt van nou, dat kunnen we, daar hebben we niks over te zeggen, dus onmogelijk, stop het maar in het laadje onmogelijk, dan gebeurt er dus niets. Als je aangeeft als gemeenschap dat je die kant echt op wilt en je hoort uit de regio dat je die kant op wilt en je hoort uit de politie zelf dat ze die kant op willen, dan moeten we er toch met z'n allen voor gaan, want het gaat tenslotte om wat mijn buurman zegt, die individuele beleving van veiligheid, het je goed en prettig voelen in je wijk. Zeker weten dat je kinderen weer veilig thuis komen 's avonds na het uitgaan. Zeker weten dat je gewoon zelf veilig over straat kunt. En dat je gekend wordt en dat je iemand op straat tegenkomt die jij kent. En bij wie je dus terecht kunt als er iets misschien mis is of je vermoedt dat het mis is.
Ik zag de heer Massu met zijn handjes schudden. Nou, korte reactie graag.
Ja, dank u. Al die signalen worden op dit moment ook al doorgegeven naar Den Haag. En wat zien we? Eigenlijk niet meer blauw op straat. Sterker nog, we zien sluiting van politiebureaus, onder andere in Egmond aan Zee. En we vinden het allemaal vreselijk. En we vinden allemaal dat er iets aan gebeuren moet. Maar ik denk dat het een illusie is om te veronderstellen dat Den Haag op dit moment meer geld vrij gaat maken voor de politie. Ik zou het wensen, maar ik denk dat het op dit moment een brug te ver is. Dat zou betekenen dat als we dat met z'n allen willen, dat we allemaal, dat we in de gemeenteraad daar geld voor zouden moeten beschikbaar stellen. En met de politie zouden moeten overleggen of dat een vorm is of een manier is om dat te realiseren. Maar dat betekent wel dat we dus andere dingen dan niet zullen kunnen doen. En daar, die afweging zullen we dan met elkaar moeten maken als we het serieus willen. En als laatste wil ik even naar voren brengen dat in dit kader denk ik ongelooflijk belangrijk is dat de landelijke partijen, dat die ook naar richting Den Haag toe druk uitoefenen op de fracties in de Tweede Kamer om aan te geven van jongens, dit leeft in de dorpen. Doen jullie daar alsjeblieft wat aan. Want jullie kunnen wel makkelijk regeren met de portemonnee, maar het gaat om het gevoel van veiligheid wat er absoluut niet is. En het gebrek aan vertrouwen dat er ook is bij de mensen in de landelijke overheid op dit terrein.
Ik wil er graag even iets aan toevoegen.
Graag. Oh.
Als het mag. Sorry.
Ja. U mag er toe, heel kort, want meneer Hietbrink van GroenLinks wil ik ook nog even gelegenheid geven te reageren.
Maar je kunt ook uitgaan van een preventief effect en dus kostenbesparing op termijn. He, dus gelden die je dus nu uitgeeft aan meer blauw op straat, bereikbaar blauw, en dan heb ik het niet over snelle auto's waar de politie in voorbij zuist. Nee, gewoon bereikbaar blauw op de fiets, met die moderne middelen inderdaad, zoals mijn buurman zei. He, daar kan een enorme preventieve werking van uitgaan. En dat kan kostenbesparing opleveren. Als je het ook zo benadert, is er misschien heel veel meer mogelijk.
Dank u. Meneer Hietbrink, ik heb al gezegd dat u mag reageren. Wilt u meteen ook eens even reageren wat de heer Roem van de VVD sprak? Want die deelde veiligheid wat ruimer in dan alleen maar meer politie. Het ging iets te veel op daar. Wilt u daar ook op reageren?
Ja, maar ik wil eigenlijk allereerst reageren op meneer Massu, want die legt volgens mij terecht de koppeling naar de landelijke politiek. Die doet ook een oproep aan de lokale politici om vooral richting Den Haag ons te laten horen. Dan zou ik meneer Massu toch als eerste willen oproepen en daarna meneer Van Huisstede om dat te doen, omdat de bezuiniging op de politie volgens mij in eerste instantie door het gevallen kabinet zijn genomen. Dus daar is volgens mij, dat zijn de eerste partijen die aan zet zijn. GroenLinks zegt al jaren, zorg nou dat die
administratieve rompslomp van de politie omlaag gaat, zodat die agenten weer op straat kunnen zijn. Dat is volgens mij ook de enige manier waarop je realistisch kunt zeggen dat er meer wijkagenten in de gemeente komen. Want ik heb alle vertrouwen in de partijleider van D66, maar ik heb ook alle vertrouwen in onze burgemeester. Die heeft ons op het hart gedrukt dat ze zich hard heeft gemaakt voor de politieagenten hier in de gemeente. Ook voor het openhouden van het politiebureau. Dat is niet gelukt. Dat is heel vervelend. Dat vinden we volgens mij allemaal heel vervelend. En ik denk de enige manier om te zorgen dat er die 8 wijkagenten waar D66 het over heeft, is dat er landelijk echt iets gaat veranderen. En dan zou ik toch meneer Mussu graag willen oproepen om daar inderdaad ook bij het CDA werk van te maken. Nog even heel kort, want u vroeg mij te reageren op meneer Roem. Dat was een hele algemene vraag. Ik denk dat hij terecht het onderwerp breder trekt. Ik kan heel concreet een onderwerp noemen, denk ik, als het gaat om verkeersveiligheid. De Herenweg in Schorel staat binnenkort op de planning. Dat is terecht, denk ik, dat daar iets gebeurt. Maar ook daar zou bijvoorbeeld verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. En dan zou je goed moeten kijken van nou, hoe zorg je dat het verkeer wat minder snel gaat. Want er wordt ontzettend hard gereden. Nu ook nog op de voorweg in Schorel. Daar zijn wel allerlei verkeersmaatregelen genomen. Maar dat lijkt me een belangrijk onderdeel van het veiligheidsvraagstuk.
Mag nu even de heer Hoen graag kort reageren.
Even heel concreet, welke actie kun je als lokale VVD nemen om de lobby richting de Tweede Kamer te activeren? Nou, wij hebben in ieder geval al met onze collega Tweede Kamerlid Letitia Griffith gesproken, die de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid heeft. En zij gaat gewoon zich keihard inzetten voor het behoud van de politiepost in Bergen en in Egmond aan Zee.
Mevrouw Lutik.
Nou, ik wil nog even toevoegen. Regionaal kunnen natuurlijk wel prioriteiten worden gesteld. Dat betekent, het werd net al door Hiebrink aangegeven, dat er door de burgemeester voor de gemeente ook is gepleit voor meer uren voor de politie, voor het politiebureau in Egmond aan Zee. Maar er kunnen wel degelijk prioriteiten worden gesteld, omdat in het rijtje van inbraken, vandalisme en zo kan ik wel een tijdje doorgaan, kan ook bovenaan komen meer uren voor de wijk. Dus als er regionaal door alle gemeenten heel duidelijk wordt gesteld, we willen bovenaan ons lijstje meer uren voor de wijkagent, dan denk ik dat daar zeker wel voldoende draagvlak voor zal zijn.
Nou heeft u bijvoorbeeld over vandalisme. En ja, meer blauw op straat is mooi, maar kunnen we dat ook niet bij de kern aan gaan pakken? Hoe denkt gemeentebelangen daarover?
Vandalisme is iets wat van verschillende factoren afhankelijk is. Dat heeft te maken met ouders, dat heeft te maken met school, dat heeft te maken met vereniging. Dus daar moet van verschillende kanten hulpverlening op aangepast worden. Dat is niet alleen een probleem van de politie. Dus dat moet meer in een vorm van ketenoverleg. We hebben het toevallig vanmiddag er ook over gehad. En daar werd het de probleemjongeren genoemd. Dan moet van verschillende kanten hulpverlening opgezet worden. Dat is niet alleen een probleem van de politie.
Meneer van Huis-Steden, nu we toch een ruime veiligheid hebben in Egmond aan Zee, hebben we het Pontplein. En de achterom, zoals dat heet. Dan moet je s'avonds op de vrijdagavond en de zaterdagavond echt blind zijn. Wil je daar zien wat daar gebeurt, wat niet in orde is. Ik bedoel het roken, het dealen, het snuiven. Hoe gaat uw partij dat willen oplossen?
Ik denk dat dat allereerst dat meer blauw op straat, dat zal helpen. Het is nu zo dat er onvoldoende, zeker op die uitgaansavonden, onvoldoende politieagenten in deze gemeente aanwezig zijn. En als er dan iets mis is, dan is de aanrijdtijd vaak zo lang dat er inderdaad niet lik op stuk beleid kan plaatsvinden. Dat je inderdaad ziet dat het probleem eigenlijk al over is, omdat de mensen die de schade, die de ophef veroorzaken, alweer weg zijn. En dan ben je dus gewoon te laat. Hoe je problemen. Ja, dus ik denk dat je daar zul je dus een handhaving op moeten loslaten. En dat kun je niet anders doen dan door daar gewoon mensen bij te zetten. Ik denk dat het dat je ook moet gaan kijken. En maar dan ga je meer ook praten over horeca, over hoe horecagelegenheden zichzelf zeg maar ook zorgen dat ze niet in vorm van bewaking, maar wel aan de deur goed opletten. Dat ze in de gaten houden dat wat er buiten hun zaak gebeurt, dat dat ook een kwestie is, ook een verantwoordelijkheid is van de ondernemer zelf. En dat hij daar zeg maar gasten op kan aanspreken.
Hoe handhaaft u die, ja, die controle? Want heeft u daar toch niet een rol in? Moet u die ondernemers daar niet op aanpakken?
Ik denk dat je ondernemers daarop kunt aanspreken, ja. En dat moet de politiek ook zeker gaan doen. Er zullen afspraken over moeten worden gemaakt. En ik denk dat die afspraken er ook niet al te lange termijn aan zitten te komen. Want je ziet eigenlijk een vergelijkbaar proces heeft zich afgespeeld in West-Friesland, waar zeg maar gemeente, horeca met elkaar is overeengekomen, een convenant heeft afgesproken hoe ze problematiek gaan aanpakken. En het komt voort zeg maar uit de koker om te zorgen dat drugs en alcohol misbruik door jongeren zeg maar aan banden wordt gelegd. Maar ik denk dat een bijkomend effect, positief effect zal zijn, dat je ook minder overlast op straat zult zien van mensen die zeg maar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn en zich niet op een normale manier kunnen gedragen.
Laatste vraag voor meneer Hietbrink. Stel nou, er verandert niks. Is de gemeente en met name uw partij dan bereid om tot sluiting over te gaan van zo'n horecagelegenheid?
Nou, het lijkt me als de regels worden overtreden dat een horecagelegenheid gewoon moet sluiten. Maar wat bedoelt u precies? Wanneer zou die moeten sluiten?
Nou, als er constant geconstateerd wordt dat er bijvoorbeeld inderdaad drugs wordt gebruikt of dat soort zaken.
Ja, dat lijkt me geen enkel probleem. Maar ik neem aan dat dat nu ook al gebeurt. Althans, dat mag ik hopen. En als dat niet zo is, want handhaving wil nog wel eens een probleem zijn in de gemeente Bergen, dan stel ik voor dat we daar werk van gaan maken.
Oké, je mag nog één keer even heel snel reageren, want ik ben aan de volgende stelling.
Kijk, we hebben toch elke keer hoe krijg je dat blauw nou op straat? En ik denk dat we allemaal, tenminste ik heb die ervaring wel, dat je aangifte doet. En dat was niet voor mij persoonlijk, maar vanuit mijn werk. En dat je dan inderdaad op een politiebureau die aangifte ook gaat doen. En dat er een hele vriendelijke agent is in blauw, met alles erop en eraan, pistool en dergelijke in de holster. Vroeg mij heel vriendelijk, leidde die mij door alle papieren heen. Maar het typewerk deed hij nog met twee vingers. En dat kostte een partij tijd, maar ging het niet goed. En dan denk ik van ja, dat snap ik dan inderdaad niet. Volgens mij is dat redelijk simpel te verhelpen wanneer je daar ander personeel voor neemt, wat volgens mij goedkoper is dan een politieagent, en dat de politieagent op straat kan.
Volgens mij kun je ook digitaal aangifte doen, hoor, is het probleem opgelost.
Nou, we zullen verplichte typcursus voor politieagenten in gaan stellen. Ik wil overgaan naar de derde stelling. Woningbouw is op dit moment alleen mogelijk binnen de huidige bebouwde gebieden. En uitbreiding in het buitengebied is niet toegestaan. Voor welke inwoners of nieuwe inwoners van de gemeente Bergen zal worden gebouwd? En op welke locaties zal dat gaan gebeuren? Daar wil ik over gaan praten met Alwin Hietbrink van GroenLinks, Anja de Ruiter van D66 en Jan Mesu van het CDA. En ik begin met meneer Hietbrink. Het aantal te bouwen nieuwe woningen wordt regionaal bepaald. En uw opvatting is dat het aantal woningen zoals nu vastgesteld is voor Bergen, en dat zijn er ongeveer 700 gerealiseerd kunnen worden door te bouwen binnen de huidige bebouwde kom. Impliceert dat dan ook dat op de ruimte tussen die kernen niet gebouwd kan worden?
Nou, wat ons betreft wordt er niet gebouwd in het buitengebied. Dat hebben we al 4 jaar gezegd en dat zeggen we nog steeds. En wij worden daarin gesteund door zowel de provincie als de regio. Wat zij zeggen is dat je eigenlijk de woningbehoefte voor de komende decennia zou moeten kunnen opvangen binnen bestaand bebouwd gebied. Voor Bergen geldt dat ook. Hè? Ik bedoel, die 700 woningen waar u het net over had, die zitten eigenlijk al voor een belangrijk deel in de pijplijn. Hè? 600 daarvan die zijn al vergund of in aanbouw. En over nog eens 69 woningen heeft de Raad al een besluit genomen. Dus je zit al bijna aan dat kwotum van 700. Wat we tot 2015 zouden moeten bouwen. Dus wat wij zeggen is dat je moet inzetten aan de ene kant op het zorgen dat de projecten die nu stil liggen door de crisis, dat die aan de gang worden geholpen. Dat zijn allemaal binnenstedelijke locaties. En dat je gaat kijken naar locaties, inbreilocaties waar eventueel nog iets zou kunnen gebeuren. En die locaties die zijn er wel. We hebben ook gevraagd om onderzoek daarna, al anderhalf jaar geleden. Dat onderzoek is er helaas nog steeds niet. Wij hebben geen idee waarom. Misschien kan meneer Messu daar straks iets over zeggen. Maar waar we dus heel veel tegen zijn, is gaan bouwen in het buitengebied. Bijvoorbeeld de plannen nu rond Egmond aan de Hoefwest. Daar staan nu 275 woningen gepland. Dat is echt enorm. Dat is twee keer het plan Moslaan voor de mensen die daar wonen. Daar zijn wij falikant tegen.
U mag reageren, meneer Messu.
Ja, dank u wel. Nou, wat betreft het plan bij het oude AZC-terrein, daar spreekt u over 275 woningen. Dat is een plan wat er ligt, maar we zijn in overleg met de provincie en een deel daarvan ligt in het binnenstedelijk gebied, even voor de duidelijkheid. En dat deel, daarvan vind ik, dat ben ik met u eens, dat we daar niet te lang meer over moeten praten. Dan moeten we nou eindelijk eens gaan bouwen, dat wordt hoog tijd.
U maar zegt, er kunnen geen 275 woningen worden gebouwd, dat bent u ook met mij eens, toch?
Ik zeg dat op voorhand niet dat ik dat met u eens ben, want dan, ik ken u iets langer, dan zegt u in de volgende raadsvergadering van, goh, u zei dat u het met mij eens was, dus dan hou ik u aan. En u weet, ik doe niet zo graag toezeggingen in het openbaar, want dan word je aangehouden.
Maar ik hoop niet dat u op het AZC-terrein 275...
Heren, even orde. We hebben een debat van lijsttrekkers en niet van de huidige raadsleden met een wethouder. Dat zich daar aan houden.
Ik probeer ook als lijsttrekker te antwoorden.
Oké. Okay.
Ik vind dat je moet kijken daar naar het terrein dat er ligt van het AZC. En of je daar eventueel nog een klein stukje aan vast kunt knopen, dat weet ik niet. Daar zullen we overleg over moeten voeren met de provincie. Verder hebt u het over binnenstedelijk bouwen. Wij hebben als CDA vaak gezegd, er is toch nog steeds woningbehoefte. Ik heb het afgelopen week nog weer in de krant gelezen dat er een stijgende behoefte is aan het aantal huurwoningen. Alle cijfers van de provincie zeggen dat het niet zo is, dat het niet meer nodig is. Nou, je merkt dat er echt veel behoefte is aan huurwoningen. Met name betaalbare huurwoningen voor jongeren en ook voor ouderen. En daar is in onze gemeente ook schreeuwend behoefte aan. En wij hebben als CDA wel eens gezegd, je moet toch kijken of er nog randen zijn, of kleine stukjes zijn waar je misschien toch wat enkele tientallen woningen kunt bouwen. De zaak helemaal op slot zetten, daar zijn wij geen voorstander van. Het binnenstedelijke bouwen betekent namelijk ook erg duur bouwen, want de grond wordt hier duur betaald. En ik denk dat dat ook een drempel opwerpt voor de mensen die een woning zoeken. Dus wat dat betreft ben ik het niet helemaal met u eens. Ik ben met u eens dat we zo zuinig moeten zijn met ons buitengebied. Dat we moeten proberen dat zo groen mogelijk te houden, want dat is een van onze kernkwaliteiten. Maar er zijn soms stukjes aangrenzend aan bepaalde dorpen waarvan je zegt, nou, daar zou best nog iets ontwikkeld kunnen worden. En ik vind dat we daar als raad ook goed naar moeten kijken met elkaar of daar nog mogelijkheden zijn. En dat hebben we al gedaan in het verleden met het vaststellen van het kaderbesluit, maar met het vaststellen van de structuurvisie moeten we kijken of daar niet toch nog wat rek in te vinden is.
Nu is men in Alkmaar aan het onderzoeken of een soort containers kunnen komen waar jongeren in kunnen wonen, van ik geloof een 27 vierkante meter. Is dat ook iets voor Bergen?
Nou, ik vind dat je jongeren niet in containers moet stoppen, hoor, met alle respect. Ik vind dat jongeren gewoon een fatsoenlijke appartement of een fatsoenlijke woning verdienen. En als je nou mensen in containers gaat plaatsen, dan denk ik, waar zijn we nu mee bezig? Het is wel een snelle oplossing. En misschien is het geschikt als je 2 jaar studeert of zoiets dergelijks. Maar om nou mensen in containers te stoppen, het gaat mij een beetje ver.
Mevrouw de Ruiter. Bergen vergrijst, wil graag woningen hebben waar zorg direct voor handig is, vooral van de jongeren naar de ouderen. Maar ook de jeugd die trekt langzaam weg omdat er geen betaalbare woningen zijn. En hoe wil dus D66 aan die twee woningbehoeften gaan voldoen?
Nou, ik denk als je de eerste die u schetst oplost, dan kom je al een heel eind. Want dan krijg je doorstroming namelijk. Er is enorme behoefte inderdaad aan kleine gelijkvloerse woningen dicht bij de zorg. En dan moet je dus ook echt niet gaan denken aan het buitengebied om daar te gaan wonen, gaan bouwen voor ouderen, want dat is veel te veel weg van alle voorzieningen. Dus dan moet je binnenstedelijk gaan en dan moet je echt gaan kijken waar je dat in kunt passen. En als je eenmaal voor de ouderen een mogelijkheid schept om betaalbaar te gaan wonen, dan verlaten zij hun eigen woning, die ze ook nu vaak in hun eentje bezetten. En dan komt er weer doorstroming en prik voor de jongere generatie.
Maar kan die jongere generatie die woningen überhaupt, die ouderen verlaten, wel betalen? Moet de gemeente daar een subsidie voor gaan geven?
Nou, Er is een heel deel van die ouderen wonen nu ook in sociale woningen. Dus dan krijg je ook in dat vlak een doorstroming. En je krijgt natuurlijk, is er ook behoefte van kapitaalkrachtige ouderen om dicht bij de zorg te gaan wonen, kleiner te gaan wonen. En daar heb je dan een probleem dat je dus dan hele dure woningen krijgt. Dan zou je misschien moeten gaan denken aan opsplitsing van woningen. Dus een groot herenhuis opsplitsen in kleinere units. Zodat je daarmee... Het is een kwestie van de zaken bekijken, je fantasie gebruiken. En in ieder geval uitgaan van dat er mogelijkheden zijn. In plaats van zeggen, het is allemaal te duur, het kan niet. Want dat remt alleen maar af.
Eigenlijk vragen, meneer Roem, heeft u fantasie?
Ik barst van de fantasie.
En wat gaat u daarmee doen?
Nou, die ga ik voor de komende 4 jaar inzetten. Maar ik hou niet alleen van fantasie, ik hou ook van concrete oplossingen. Dus wat dat dan gaat... Maar goed, wat is precies uw vraag? Want u vroeg of ik fantasie had.
Hoe denkt u met dit probleem om te gaan? Of uw partij?
Nou, de VVD is heel duidelijk. Wij zeggen ook niet bouwen in het buitengebied. Dat hebben we ook in de afgelopen 4 jaar duidelijk naar voren gebracht. We zien wel tegelijkertijd een nood vooral van jonge mensen, starters in de Egmonden, Schoren, maar ook in Bergen, die zeggen van ik ga hier tussen 6 planken. Uit mijn dorp vandaan, bij wijze van spreken. Die zijn zo gehecht aan dat dorp, die willen hier ook blijven wonen. Ik vind het heel belangrijk voor een vergrijzende gemeente als Bergen, dat we investeren in starterswoningen. En dat kunnen studio's of appartementen zijn, maar in ieder geval waar ook een zekere doorstroom in zit. Dus wij vinden het heel belangrijk dat bij ieder nieuwbouwproject of woningbouwproject, of dat nu het AZC-trein in Egmond is, of een ander gebied, een binnenstedelijk gebied in Bergen of Schorel, dat er ruimte komt, dat er ruimte wordt gereserveerd voor die starters. En dat kan dan bijvoorbeeld via een woningbouwcorporatie ontwikkeld worden die met bepaald maatschappelijk kapitaal een relatief goedkope woning kan bouwen, waar een starter met modaal of iets minder dan modaal misschien voor 150 of 100 of 200.000 euro in kan verblijven. En dat kan eventueel via een zogenaamde koopgarantregeling worden gerealiseerd.
Even, de woningbouw wordt net zoals de politie ook regionaal ingedeeld. Daarom stond ook in de stelling de nieuwe inwoners. We praten hier over dat jongeren vooral starters een woning kunnen krijgen binnen de gemeente Bergen. En liefst nog een eigen kern. Hoe gaat u dat regelen? Want ik denk dat het heel moeilijk wordt.
Nou, we hebben natuurlijk jongeren en jongeren. Kijk, je hebt jongeren die zijn hier, die zitten bijvoorbeeld in Bergen op de BSG of in Alkmaar op school. En die zijn 18 en die gaan studeren. En die gaan dan of naar Amsterdam of naar een andere studentenstad. En die blijven daar ophangen of komen dan, net zoals ik, getrouwd dan wel met 2 kinderen weer terug in Bergen in dit geval. Je hebt ook jongeren die doen een andere opleiding, een wat meer mbo gerichte opleiding, blijven in de omgeving van hun dorp bivakeren, willen daar ook heel graag wonen, zitten nu bijvoorbeeld als je praat over de Egmonden vooral in zomerhuisjes, maar willen graag op dat dorp blijven. En dan kun je zeggen van ja, we hebben een regionale woonvisie. Ja, en die regionale woonvisie staat heel duidelijk met andere gemeenten afgesproken wat de woningcapaciteit moet zijn. Maar ik denk dat je ook moet kijken naar een zeker voortschrijdend inzicht. De demografie is, zeg maar, de samenstelling van je gemeente verandert. De woonvisie van 6 jaar terug is niet meer de woonvisie van nu. Dus wij zeggen als VVD openbreken. En kijken of je op basis van ruimtelijke ordening op maat ook gewoon maatwerk kan leveren per dorp.
Mag ik daar van meneer Van Huisstede van de PvdA een reactie op?
Nou kijk, het verhaal van meneer Roem klopt ook wel in grote lijnen. We zullen, wanneer we bouwen, ervoor moeten zorgen dat die woningen inderdaad niet de eerste keer dat ze verkocht worden een aardige prijs hebben en dan vervolgens wanneer ze 10 jaar later verkocht worden onbetaalbaar zijn voor de nieuwe starters. En daar zijn allerlei regelingen voor bedacht en die kun je ook toepassen. Dus dat is een prima idee. Wel betekent dat als je nu zegt van een bepaald gedeelte van de woningen die we gaan realiseren moet beschikbaar worden voor sociale woningbouw. Dat is de afgelopen periode, hebben we het ook elke keer gezegd, we hadden een percentage van 30% van alle woningen die er in deze gemeente gerealiseerd zouden worden, moesten beschikbaar worden voor sociale woningbouw. Of zouden zo'n sociaal karakter moeten hebben. Dat is in deze gemeente toch elke keer wel weer lastig, omdat je ziet dat wanneer wij stukken grond verkopen, de behoefte aan geld zo groot is dat we inderdaad met projectontwikkelaars toch vaak weer voor het grote geld gaan, hè, dan dat we dat nodig hebben. En ik denk dat je daar dus ook een hele principiële keuze in moet gaan maken als gemeente, dat wanneer je die grond hebt en je verkoopt hem aan een projectontwikkelaar en je stelt eisen, dat je je ook heel erg vast moet houden aan die eisen en moet voorkomen dat elke keer weer wordt, zeg maar die 30% wordt doorgeschoven naar een volgend plan. Nee, zorg ervoor dat die gerealiseerd worden en hou je daar vast. En voor ons is trouwens 30% eigenlijk nog te kort. Wij willen meer en daar zit misschien ook wel een prijskaartje aan, want ik weet niet of alles te regelen valt met woningbouwcorporaties en hun maatschappelijk kapitaal wat zij willen inzetten. Dus hou je dan ook aan je opdracht. Doe dan ook datgene wat je van plan bent te gaan doen en zorg ervoor dat dat gerealiseerd gaat worden en stel niet uit met het idee van maar hier kunnen we nu een mooie smak geld vervangen op deze grond en dat kunnen we alleen maar vangen als we toestaan dat er villa's opgebouwd worden. Dan moet je ook doorpakken.
Oké, bedankt voor die reactie. Ik wou het hierbij laten bij deze stelling, want we moeten ons schema houden en we moeten om 9 uur even naar het lokaal landelijk nieuws gaan luisteren, tenminste de luisteraars. Stelling 4. De ondernemingen in de gemeente Bergen zijn in hoofdzaak werkzaam in de sectoren middenstand, recreatie, landbouw, bouw, horeca, oftewel kleine ondernemingen. Er is niet echte industrie, zoals grote fabrieken. Het is alleen maar kleine landbouw. Als je wel eens met ondernemers praat, en ik ken hem wel eens, zeker in de landbouw en ook in de horeca, vinden ze eigenlijk het ondernemersklimaat in Meterbergen gebruiksonvriendelijk. Ik wil even weten, wat zijn uw plannen als partij voor de ondernemers? En ik wil ook even aandacht vragen voor een hele nieuwe groep ondernemers, die tot nu toe eigenlijk buiten het licht is, namelijk de ZZP'er als zelfstandige zonder personeel. Ik wil u praten met meneer Maassen van Bob Bes, Kees Roem van de VVD en gemeentebelanger Jenny Nuna Lutik. Ik wou met jou beginnen. Jij hebt een van de stellingen die gemeentebelangen heeft, is dat jij wil luisteren naar de bewoners en het beleid daarop afstemmen. Nou ga ik ook ondernemers tot bewoners benoemen in dit kader. Wat doet u nou echt voor de ondernemers?
Nou, gemeentebelangen heeft overigens de eerste even gesteld te vinden dat de gemeente Bergen niet geheel ondernemersonvriendelijk is. We begrijpen heel goed dat ondernemers die in die een bedrijf hebben binnen de woonkernen, dat die willen groeien, willen uitbreiden. Maar het is natuurlijk binnen de woonkernen niet mogelijk om een bedrijf te laten groeien. Wat wij wel vinden, en dat hebben we een aantal keren al aangegeven, dat de gemeente deze ondernemers meer zou moeten ondersteunen bij het zoeken naar alternatieven. Dat vinden wij een heel belangrijk punt. Dus beter luisteren naar de wensen van de ondernemers en kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente. Maar we moeten ook realistisch zijn als de bedrijven dusdanig groot worden of niet passen in de gemeente Bergen, dan moeten we ook kijken naar andere gemeenten of ze daar misschien beter passen. Dat is de realiteit. Maar wel ondersteunen en meedenken. Je kunt, ik heb als alternatief in ons programma ook staan dat er mogelijk een vorm van een ondernemersfonds gedacht kan worden. Dus het instellen van de ondernemersfonds, dat geeft de ondernemers gewoon gezamenlijk meer mogelijkheden om elkaar te steunen. En dat is wat we hier binnen de gemeente Bergen ook wel nodig hebben. Dat de lokale ondernemers elkaar steunen. Dus gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ook dat geldt voor het toerismefonds en voor het ondernemersfonds. Dus twee belangrijke dingen voor de gemeente. Helpen met oplossingsgericht denken. En meer gebruik maken van elkaars kennis en kunde.
Oh, dat weet ik al, een verlangen van al heel wat winkeliers in Bergen. Stoppen met dat parkeerbeleid.
Stoppen met het parkeerbeleid?
Betaald parkeer bedoel ik hier.
U vraagt mijn mening over het parkeerbeleid.
De ondernemers hebben, als ik met ze spreek, vaak geven ze af op het betaald parkeren. Hun klanten kunnen niet komen, enzovoort, enzovoort. U zegt, we willen goed luisteren, we willen het voor de ondernemers makkelijk maken. Nou, als u dat doet, voor ondernemers het betaald parkeren afschaffen in de kern Bergen, u krijgt meteen een heleboel stemmen erbij.
Ja, betaald parkeren afschaffen, dat klinkt wel heel simpel en kort door de bocht. Het is natuurlijk belangrijk dat mensen in ieder geval parkeermogelijkheden hebben. Dat vooropgesteld. Wij zijn geen voorstander om de parkeertarieven te verhogen. Daar zijn we geen voorstander van. Als we de gemeente Bergen vergelijken met andere gemeenten, zitten we niet extreem hoog met onze parkeertarieven. En om te kijken of er mogelijkheden zijn om de parkeertarieven omlaag te krijgen, denk ik dat we in het kader van de komende bezuinigingen dat we een hele lastige discussie krijgen. Wat we wel hebben gezegd in ons programma, dat we niet willen dat er buiten de winkelcentra's om ook nog eens parkeertarieven worden gegeven, want ook dat staat ter discussie.
Reactie, mevrouw Lutik. Ik wil aan een ex-ondernemer, de heer Maas, want als ik het verhaal goed gelezen, bent u ex-ondernemer. Of u bent het nog steeds, maar dan een kleine ondernemer.
Ik schrik ervan. Maar ik ben wel van grotere ondernemer naar de ZZP'er geraakt.
Ja,
daar wil ik het wel over hebben.
Daar wou ik u naartoe leiden. Daar was de vraag voor bedoeld, inleiding. U wilt even wat zeggen over die, wat kan nou een gemeente voor ZZP'ers betekenen?
Ik ben sinds 2 jaar meer in Bergen en ben daardoor ZZP'er geworden. Het bevalt mij uitstekend. Maar ik zit een beetje in mijn uppie. Op een locatie die dan zo'n soort zelfstandig kleine locatie, annex woonlocatie is. En ik wil wel heel graag ZZP'er zijn met een stuk of 20 anderen, of 10 anderen, of 15 of 7. En een voorbeeld vond ik wel aardig bij de Wijkjes, het project van de heer De Groot, die daar een soort duurzame gebouwencomplex neerzet. Met een verzamelgebouw, hè, verzamelbedrijvengebouw. En dat zou ik wel willen stimuleren als Bobbers, om toch in de markt mee te gaan met ZZP'ers. Ze groeien enorm in aantal. En de meningen verschillen daar eens over wat een echte ZZP'er is. Nou, daar gaan we niet over discussiëren. Maar dat ze in een verzamelgebouw met elkaar elkaar ook kunnen stimuleren. Dus business to business. Naar elkaar zaken doen. Mekaars klant kunnen zijn. Op een leuke locatie die misschien nog wel al bestaan in Bergen. Die misschien wel omgebouwd zouden kunnen worden. Nou, daar zou ik wel Bobbers heel erg veel ondersteuning aan willen geven.
Dat is de vestiging. Bent u ook bereid ze financieel te ondersteunen in het begin van de ZZP'ers in deze economische situatie?
Nou, dat is best moeilijk natuurlijk. Want als ZZP'ers zich arm voordoen, is dat niet altijd waar, hè? Dus dat onderscheid maken is best moeilijk, maar voor allerlei facilitaire voorzieningen bij zo'n verzamelgebouw, nou, daar zou je op enige wijze misschien als gemeente wat collectief aan kunnen ondersteunen, ja.
Oké. Oké. Nou wil ik eigenlijk naar meneer Roem. Die is lid volgens velen van de Ondernemingspartij van Nederland. Dat is de laatste VVD zich af en toe voor voorstaan. Maar wat kunt u betekenen voor de ondernemers in Den Bergen?
Nou, ik ben blij dat u ons ziet als de Ondernemerspartij van Bergen, want dat voelen we ook zo. Laat ik vooropstellen dat als het gaat om het ondernemersonvriendelijk zijn, ik verschillende verhalen hoor. Er gebeuren heel veel goede dingen in de gemeente Bergen. De Rabobank is bijvoorbeeld samen met de gemeente Bergen actief in het Vinden en Binden congres, waarin alle ondernemers uit Bergen worden uitgenodigd om gezamenlijk ook het ondernemen in Bergen en het ondernemende karakter van het midden- en kleinbedrijf een hart onder de riem te steken. Als het gaat om die ondernemersonvriendelijkheid, dan denk ik dat het vooral zit in de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers. En dan is het meer de bejegening. Ik had bijvoorbeeld vandaag een e-mail gekregen van Jurgen van Amstel uit Egmond aan Zee van de ondernemersvereniging daar. Die zei: Kees, potverdorie, blijft onze straat nu wel gewoon begaanbaar nu ze bezig zijn met al die werkzaamheden? Wordt daarover gecommuniceerd? We horen niets. Dat zijn allemaal van die punten dat je kunt als gemeente ons communiceren, bij wijze van spreken. Maar er zit altijd een verschil in verwachtingen van ondernemers over hoe de gemeente moet omgaan. Bijvoorbeeld met infrastructuur, met wegenaanleg en de gemeentelijke organisatie. Nou, ik denk dat als het gaat om het ondernemers vriendelijker maken, dat met name in de interactie, dus in de communicatie tussen ondernemers en gemeente het nodige kan verbeteren. Zeker waar het gaat om de bejegening richting de ondernemers. Wij willen in ieder geval ervoor zorgen dat er op het gebied van infrastructuur, dus van wegen, aan- en afvoerwegen, voldoende mogelijkheden zijn. En dat er ook eens een keer wat vertrouwen wordt gesteld in ondernemers. Ik kan me nog herinneren, de strandnota. Wij hadden als VVD naar voren gebracht dat innovatief ondernemen mogelijk moest zijn. En meteen kregen we iedereen over ons heen, want het zou een Zandvoort aan zee worden. Dan denk ik bij mezelf, innovatief ondernemen hoeft niet per definitie te betekenen op het strand meer horeca, maar kan ook een andere invulling van je accommodatie betekenen. Bijvoorbeeld een beauty en wellness centrum op het strand. Ja, waarom niet? Ik bedoel, laat ondernemers ook gewoon ondernemen en geef ze ook een keer wat vertrouwen om te kunnen ondernemen. Goed voorbeeld daarvan vind ik ook Dirk Schenkenveld in Egmond aan Zee van Schenkenveld & Partners. Tegenover Kapper Pronk zit dat in het oude politiebureau. Die jongen die is hartstikke actief in de Egmonden om ondernemers bij allerlei startende en innovatieve activiteiten te betrekken. Klasse hoe je dat doet. Terugkomend op Ad Maarsen, ZZP'ers, zelfstandige zonder personeel. Ik onderschrijf het van harte dat er een soort met van bedrijfsverzamelgebouwtje zou moeten komen, waarin kleine ondernemers, kleine zelfstandigen, actief met elkaar werkzaamheden kunnen verrichten, elkaar kunnen aanvullen en ook van elkaar kunnen leren en van verschillende faciliteiten gebruik kunnen maken. En voor wat betreft het betalen van allerlei activiteiten voor ondernemers vinden wij het heel belangrijk dat het gaat bijvoorbeeld om de toeristenbelasting, dat je dat geld ook labelt voor investeringen in de toerismebranche. Dus als er geld binnenkomt uit die toeristenbelasting, dat je zegt van, hey, die infrastructuur van een bepaald fietspad moet verbeterd worden, dat is goed voor de toerismebranche, dat je dat geld daar ook voor aanwendt. Dus ondernemers, als jullie luisteren, stem VVD voor een goed ondernemersklimaat.
Meneer Hietbrink, ik zie u heel veel schrijven. Zit u nou de ideeën van andere partijen te stelen, of heeft u een uitgesproken mening die een heel andere kant misschien op gaat?
Nou, ik denk altijd maar goed gestolen is beter dan slecht bedacht. Dus wat dat betreft heb ik daar helemaal geen moeite mee. En ik ben het hier en daar ook pertinent mee oneens. Dus misschien kan ik op één punt ingaan, want daar vroeg u volgens mij eigenlijk om. Dat is het punt van de strandnota en het innovatief ondernemen. Toch denk ik even het punt maken dat we niet tegen innovatief ondernemen zijn, maar dat wij tegen innovatief ondernemen op het strand waren. Omdat wij vinden dat het strand een van de laatste plekken in Nederland is waar je heel voorzichtig moet zijn met de commerciële exploitatie. Er zijn nu ook plannen, en daar heeft de Raad ook mee ingestemd, wij waren als enige tegen om daar ook in het winter de strandpaviljoens open te laten gaan. Dat is ongetwijfeld goed voor de ondernemers, maar wij vinden dat het lokaal bestuur af en toe ook een grens moet stellen. En daar lag wat ons betreft de grens. Dus niets tegen innovatief ondernemen, maar graag op een andere plek, meneer Hoen.
U ik wil nu ook een geest.
Dat is applaus van iemand van GroenLinks vanaf de tribune, natuurlijk.
Nee, maar alle gekheid. Als het dat is de fractiegenoot van meneer Hiebrink. Nee, als het gaat nogmaals om het innovatieve ondernemen. Dat kan ook heel duurzaam, om even in GroenLinks termen te blijven. En dat kan ook op het strand heel duurzaam zijn. Dus je kunt ook bijvoorbeeld, wat ik al eerder aangaf, een idee als bijvoorbeeld een beauty en wellness centrum.
Ik ga er even onderbreken, meneer Roem. We zitten aan een strak schema voor de uitzending van radio. We gaan even met 5 minuten pauze houden. Ik zie nu net een kopje koffie graag weer terug op deze plaats. Bedankt. hebben nog 60 seconden, wilt u op uw plaats gaan zitten. We zitten hier weer allemaal. Ik hoop dat die koffie nog goed smaakt. Ik heb met ons technisch medegedeeld dat op de televisie, daar is ook het geluid te horen van deze uitzending. En daar is door technisch probleem gekomen dat de spot van de PvdA daar steeds tussendoor komt. Het is ons niet bedoeling dat dit programma gesponsord wordt door de PvdA. Denk dat vooral niet. Maar onze excuses naar de andere partijen, maar de radio, dat kan ik verzekeren. En als je op via internet luistert, is dat niet te horen. Dus alleen die mensen die via de tv luisteren, ja, die krijgen af en toe een oproep voor de PvdA. Ik hoop niet dat u het... Helaas, ik heb er niet bij stilgestaan, als we dat kunnen onderdrukken. Sorry, excuses.
Ik meen toch dat er gewoon voor betaald is...
Dat is voor betaald, maar het lijkt me niet gepast om deze uitzending dit te doen.
Ik stel voor dat wij overgaan naar de volgende stelling. Want u luistert nog
steeds. Stel voor dat we eerst even te horen krijgen dat we straks een rondje van de PvdA krijgen.
Nou, dan moet u naar de overkant kijken. Want u luistert nog steeds naar het lijsttrekkersdebat. En we gaan door met de volgende stelling. Het buitengebied van weidegebied op duinen en strand. Dat is de aantrekkingskracht van onze gemeente. Maar dat wordt nog wel bedreigd door onder andere de uitbreidingsdrang van Alkmaar. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw ziekenhuis, het AZ Jeugdcomplex. En landbouwers die hun bedrijf willen moderniseren. En hoe houden we nou dit buitengebied in stand? We hebben net al gehoord dat een aantal partijen daar in ieder geval geen woningbouw wil hebben. We gaan praten met Peter van Huisstede van PvdA. Met Alwin Ietbrink van GroenLinks en Anja de Ruiter van D66. En ik wilde beginnen bij meneer van Huisstede. In het najaar van vorig jaar is er een landschapsconferentie gehouden. Daar is veel over gezegd ook. Een algemene lijn was dat behouden moest worden wat er eigenlijk al is. Nou, dat kan alleen maar als actief aan het behoud wordt gewerkt. Welk beleid staat het PvdA voor ogen?
Ja, u hebt gelijk dat dat gebied door heel veel mensen gewaardeerd wordt. En hoe hou je dat nou in stand? Nou, kijk, zit daar een heel verhaal achter. Ik zal het niet te lang maken, maar... Vanuit de historie is het gebied zeg maar in cultuur gebracht. Het is natuurlijk geen natuurlandschap, het is een cultuurlandschap. En het is door boeren is dat zo gevormd zoals het nu is. En dat is ook het landschap wat we mooi vinden, dat is het open gebied waar we met z'n allen van genieten. Maar het gebied staat wel onder druk. Er zijn stevige gevaren zeg maar, die dat gebied bedreigen. En dat heeft bijvoorbeeld mee te maken met die boeren, die agrariërs die daar zeg maar, het onderhoud van dat landschap zeg maar, uitvoeren. Dat die eigenlijk ook het water aan de lippen staat. Nou, hebben die boeren de neiging dan zeg maar om hun bedrijf te gaan vergroten of om een andere manier zeg maar die grond te gaan gebruiken. Grotere schuren, bedrijfsvergrotingen, samenvoegingen, meer bollen, verzanding van het bodemgebruik, verpaarding, allemaal van dat soort zaken die je eigenlijk niet wilt zien in dat gebied. Nou, om daar nou zeg maar een oplossing voor te bieden, is er één ding belangrijk, dat is dat de gemeente een regierol neemt en ook blijft houden. En wat wordt er dan van die gemeente verwacht? Is dat hij alle mensen die zeg maar met het bedrijf, met dat gebied te maken hebben, dat hij die bij elkaar weet te krijgen. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk ook gebeurd. En we hebben een landschapsakkoord gezien, we hebben een structuurvisie gezien nu, hè, waarin ook weer heel veel mensen hebben meegesproken over dat gebied. En wat daar voor ontwikkelingen gewenst zijn en ook ongewenst zijn. En dat zal straks ook verder moeten gaan in een landschapsontwikkelingsplan. Waarin we precies beschrijven wat er gaat gebeuren. Hoe we die mooie plannen allemaal gaan realiseren. Maar belangrijk is dat de gemeente ervoor zorgt dat iedereen die bij dat gebied betrokken is met elkaar praat. En er afspraken worden gemaakt. Iets anders is, hoe los je dat nou voor die boeren op? Nou, daar zijn oplossingen voor. Eigenlijk de overheid, de gemeente, provincie, maar ook het Rijk hebben stukken grond in onze in bezit. Stukken landelijk gebied. En daar kun je wat mee doen. Hè. Daar kun je als gemeente gaan denken aan een grondbank, waardoor je agrariërs die het nu moeilijk hebben en daardoor hun die onderhoudstaak zeg maar, van het landschap niet kunnen uitvoeren, die kun je daarmee gaan ondersteunen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door ze lagere pachten te geven. En dan in ruil daarvoor zorgen zij dat landschap in stand blijft. Maar je zult met al die groeperingen om tafel moeten gaan en afspraken moeten maken. Want anders gebeuren er dingen. Je kunt allerlei regeltjes bedenken, juridisch. Maar dan is het dichtgetimmerd, denk je. En dan gebeurt er achter je rug om toch allerlei zaken die niet gewenst zijn.
U maakt een aardige opmerking. Want in de pauze kwam iemand op me af en die zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar de politiek is de afgelopen tijd weinig meer naar de burger toegegaan. En ik moet op papier een beetje na gaan lezen waar ik op moet gaan stemmen. Waarom komen ze niet naar me toe?
Ik vind dat... Ja, die doet toch tekort aan de inspanning die deze gemeente toch de afgelopen 4 jaar heeft gedaan. Ik noem net al een landschapsakkoord, ik noem het structuurvisie. Hè. Het is een veelbesproken stuk, maar één ding is wel, er zijn ongelooflijk veel burgers en instellingen gehoord. En het is ook de bedoeling dat straks bij dat landschapsontwikkelingsplan ook zal gebeuren. En niet alleen zeg maar in het landelijk gebied hebben we even deze ontwikkeling van het horen van burgers, het samenwerken met burgers om te komen tot nieuw beleid gewerkt. Maar dat zie je ook in de kern, dat zie je ook bij het plan over het centrum van Bergen, Mooiberg, dat zie je in Schoorl, dat zie je in de Egmonden. Er wordt ongelooflijk veel met burgers gepraat om te komen tot zeg maar oplossingen waar mensen die daar in de buurt van wonen ook achter kunnen staan. Dus ik vind het echt een tekortschieten aan de inspanning die dit college en deze raad, maar goed, de politiek de afgelopen 4 jaar heeft gedaan. Er zijn heel veel burgers gehoord.
Meneer Hietbrink, u heeft groen in uw naam van uw partij staan, in GroenLinks. We hadden het net al over die landbouwbedrijven. Die zullen misschien moeten gaan uitbreiden of moderniseren. Ja, dat kan wel eens ten koste gaan van dat groen wat in uw naam staat. Hoe gaat u daarmee om?
Ja, misschien mag ik om te beginnen even heel kort teruggaan naar de stelling. Want dat vond ik wel een interessante stelling, omdat er zoiets in stond over de bedreiging onder andere door de uitbreidingsdrang van Alkmaar. Nou, dat onderschrijf ik meteen volledig. Ik denk ook dat de minister bijvoorbeeld ons buitengebied bedreigt door de gasopslag. Maar volgens mij is de belangrijkste bedreiging van ons buitengebied niet Alkmaar en ook niet de landelijke overheid, maar vooral de dadendrang van onze eigen bestuurders. En ik wil één voorbeeld noemen, want u noemde in de stelling ook het AZC, het AZ jeugdcomplex. Er is een verzoek gedaan door dit college om op het voormalig vliegveld dat jeugdcomplex neer te leggen. Wij moeten er niet aan denken. 9 sportvelden, bebouwing van in totaal 6500 vierkante meter, een tribune voor 1000 toeschouwers, lichtmasten, parkeervoorziening. Nou, als u het gebied kent, het is echt gelukkig afgewezen door de provincie. Een goede bondgenoot volgens mij in dit soort situaties. Maar ik zou dus de dadendrang van onze eigen bestuurders niet onderschatten. En nogmaals zeggen, kies voor kleinschalig, want al die grote plannen, daar komt toch niks van terecht. Dan over de landbouw. De implicatie van moderniseren is volgens mij vaak dat het allemaal groter moet. En wat ik zo graag zou willen zien is dat het woord moderniseren niet automatisch wordt gelijkgeschakeld met schaalvergroting. Zoals bijvoorbeeld het CDA voor de bollenboer ontzettend voorstaat. Niet 1 hectare, niet 2 hectare, maar zelfs 3 hectare. Dat leidt tot enorme schuren in het buitengebied. Maar dat moderniseren gelijk staat aan verduurzamen. Dus hoe kun je de landbouw helpen om een rol te gaan spelen en ook blijven spelen in het landschap? Hoe kun je zorgen voor agrarisch natuurbeheer? Hoe kun je biologische landbouw stimuleren? Er zijn een aantal prachtige voorbeelden van, bijvoorbeeld de Noorderhoeve in de gemeente Bergen. En het lijkt me dat we juist daarop moeten inzetten en niet op al die grote schuren in het buitengebied.
U denkt aan innovatief ondernemen, meneer Rietbrink.
En ook naar groen, maar niet op het strand.
Mevrouw de Ruiter, die zaadjes van GroenLinks niet op het strand kiemen, denk ik? Nee, hè? Ik wil dan naar mevrouw de Ruiter toe, van D66, want we hadden het net al over de gretige oogjes van de gemeente Alkmaar. Dat AZ-jeugdterrein. Maar misschien ook nog een keer een nieuwe locatie voor het ziekenhuis, het AMC. Wat gaat u daar, of wat vindt u dat deze gemeente daartegen moet doen?
Knokken tot het bittere einde.
Ja, maar dat is makkelijk gezegd. Hoe?
Nou, nee. Meedenken en kijken naar alternatieven. Vooral, denk ik. Want als je dus bekijkt dat het MCA hier naar onze toekomst toe komen, dan is het enorm ruimtebeslag. Wat, en het ligt dan strategisch nog niet eens zo handig. He? Dus als je de afstand naar Den Helder bekijkt, in Den Helder veroudert het ziekenhuis enorm. Het zal waarschijnlijk niet weer opnieuw gebouwd worden, als je de berichten zo leest. Dus dan ligt het voor de hand om een groot ziekenhuis te bouwen ergens tussen Alkmaar en Den Helder in. En dan moet je daar dus naar locaties gaan zoeken. En niet in dit hele kleine open gebied wat we nog hebben. Want als je het open gebied vergelijkt met 20 jaar terug, dan is het al behoorlijk geslonken. En hebben we te maken met enorme horizonvervuiling. En we zitten hier niet alleen voor onze burgers dit te verkondigen, maar wij denken daarbij ook aan de bewoners van de halgebieden. Ook zij hebben behoefte aan een groen uitgaansgebied op de fiets of de voet. Ook zij hebben behoefte aan natuur. En dat vinden ze in onze omgeving.
Mevrouw Jenny Lut van de gemeentebelang, is in dit kader regionale samenwerking een oplossing?
Samenwerking is altijd goed, denken wij. Alleen wij zijn ook geen voorstander van het grootschalige bouw en uitbreiding van landbouw. Omdat we het ook kleinschalig willen houden. We willen onze gemeente, we staan natuurlijk voor natuur en groen en kleinschaligheid. Daar horen geen grootschalige projecten bij. En daar hebben wij in de raad ook al eerder vragen over gesteld aan het college. Van hoe denkt u over de toekomst en over de plannen van Alkmaar? Wij zijn geen voorstander van om het ziekenhuis te bouwen in het groene gebied. Het zal zeker ook negatieve gevolgen hebben voor de gemeente Bergen. Dus gemeentebelangen is daar ook tegen.
Maar ik wou graag nog een reactie op wat mevrouw de Ruiter van D66 zei van samenwerking met bijvoorbeeld de HAL.
Ik ben het eens met mevrouw de Ruiter als ze zegt van die, zoals heer Gewaard en Lange Dijk, de inwoners, die zien ons gebied als de achtertuin, het natuurgebied. En heel veel inwoners komen hier als dagrecreant genieten van onze gemeente. Dus dat kan ik alleen maar ondersteunen.
En meneer Roem, zag u ook ja knikken?
Ja, nou ik sluit me aan bij de collega's, want wij hebben heel duidelijk in ons verkiezingsprogramma staan dat de groene buffer tussen de gemeente Bergen en Alkmaar en heer Gewaard Lange Dijk, die groene buffer die moet gewoon bestaan. Want dat is niet alleen van een goede economische waarde voor de dagrecreant die ons komt bezoeken, maar je hebt gewoon open gebieden nodig, ook ruimtelijk. In je omgeving. Ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn ouders, die wonen in Stompetoren, gemeente Schermer, dat grenst tegen Alkmaar aan en je ziet gewoon dat Alkmaar langzaamaan die gronden van de Schermer nou, ik zou haast willen zeggen, aan het confisceren is, aan het opeisen is. Dus dat Stompetoren straks een soort deelgemeente, net als Oud-Dorp, van Alkmaar wordt. Nou, ik vind zo'n traject moet je ook in Bergen, Egmond en Schorel ten alle tijden voorkomen. Dus wat dat betreft, behoud die groene buffer, dat is ons heel wat waard.
Oké, ik wou hier bij deze discussie over deze stellingen hebben, want de volgende lijkt me ook echt interessant namelijk. Nieuwe projecten die zullen wegens beperking van de gelijke middelen niet in uitvoering komen. Dat neem ik even aan. Voorbeeld is bijvoorbeeld een eventueel nieuw gemeentehuis of een zwembad in Egmond. Ik wou in eerste instantie even mee gaan discussiëren met gemeentebelangen, met GroenLinks en het CDA. En ik wou als eerste even, wie heeft al een tijdje zijn mond moeten houden, meneer Massu vragen, wat vindt u ervan?
Ik krijg in elk geval bijval dat men een beetje medelijden met me heeft dat ik mijn tijdje in mijn mond heb moeten houden. Ja, wat vindt u ervan? Ik denk dat het, u zegt dat zo eventueel een nieuw gemeentehuis of geen zwembad. Ja, dat gaat mij een beetje te kort door de bocht. We moeten afwachten wat de bezuinigingen precies zullen zijn. Er wordt een ruwe schatting leert dat het 3 miljoen kan zijn, maar ook eventueel 4 miljoen. Maar we moeten dan eerst eens met elkaar kijken, hoe willen we dat voor elkaar boksen? Hoe willen we die bezuiniging tot stand brengen? En dan zullen we keuzes moeten maken. En dan moeten we, vind ik, met elkaar pas gaan kiezen welke zaken we willen ophouden of uitstellen of op een andere manier realiseren. Het gaat mij dus te snel om te zeggen, we bouwen geen nieuw gemeentehuis of we doen geen zwembad in Egmond. Die keuze moeten we later maken, dat moeten we integraal bekijken.
Maar waar gaat uw voorkeur dan naar uit?
Ik heb op dit moment geen voorkeur. Ik hoop dat ik u dat duidelijk heb kunnen maken. U probeert mij een voorkeur te ontlokken en ik ga u die voorkeur absoluut niet geven. Eén voorkeur hebben we zeker. Wij willen als CDA absoluut niet dat de gemeentelijke lasten explosief gaan stijgen om daarmee een aantal zaken te kunnen blijven betalen. Dat is één ding wat we in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk hebben gesteld.
En wat is explosief dan?
Nou, als je bijvoorbeeld praat over een OZB-verhoging van 10%, vind ik dat explosief.
Maar indexeren mag wel.
Ik vind dat je de landelijke index zou moeten kunnen toepassen. Om dat op nul te zetten vind ik een beetje erg overdreven. Dat zou niet reëel zijn. Maar de lasten die... Ja, schrijf het maar op. De lastendruk vanuit de landelijke overheid wordt natuurlijk toch ook hoger voor onze inwoners. Dus ik vind dat we gewoon maximaal over de index moeten praten.
Wou ook deze stelling, komt uit de volgende stelling aan de orde dit onderwerp bezuinigen. Ik wou toch even aan een nieuw project. Ik ben gisteren, deze zaterdag, ook met de verkiezingscaravaan meegeweest. U hebt me gezien. Ik heb me ook met diverse burgers gesproken. En ze vonden maar die politiek, die gaat me geld uitgeven aan nieuwe dingen waar we niet op zitten te springen. Er kwam Kranenburg aan de orde. Er kwam ook af en toe het gemeentehuis aan de orde. Dus hebben, die zitten niet te springen op nieuwe projecten.
Maar diezelfde burger die roept ook heel makkelijk van wij willen weer een zwembad in Egmond. En diezelfde burger roept ook heel makkelijk van nou het wordt hoog tijd dat de Blinkert in Schorel wordt herbouwd. En dan niet op de manier zoals die was, maar er mag best iets meer bij. Dus de burger is wat dat betreft een beetje dubbel in zijn uitspraken. Het ene moment, als ze in Egmond wonen zeggen ze alles gaat naar Bergen. En als we in Bergen zijn dan zeggen ze alles gaat naar Bergen. En in Schorel roepen ze nou we doen hier helemaal niks meer sinds we gefuseerd zijn. En ik vond, Anja of mevrouw de Ruiter, misschien mag ik u een voorbeeld gebruiken. Mevrouw de Ruiter stond in Egmond met een inwoner te praten in de Voorstraat. En die zei al het geld gaat naar Bergen. Er gebeurt niks in Egmond. Waarop mevrouw de Ruiter zei, draait u zich nou eens om en kijkt u eens naar die enorme put die daar in het burgemeester Eimerplein ligt. Wat denkt u dat dat kost? Dus hoezo, er gaat niks naar Egmond. Ik denk dat het gewoon ook een beeld is en dat beeld, dat kunnen we maar moeilijk wegnemen. We zitten er als raad voor om met z'n allen ervoor te zorgen dat de voorzieningen, en niet alleen de voorzieningen, maar ook de infrastructuur en andere zaken in onze gemeente integraal worden bekeken en integraal worden aangepakt. En dan zal het ene jaar er heus wel eens een keer iets meer naar de ene kern dan naar de andere gaan. Maar u kunt ervan verzekerd zijn dat alle raadsleden die hier aanwezig zijn daar nauwkeurig op letten.
Misschien moet Nijntje vervangen worden door Calimero.
Nee, vind ik niet. Ik vind het Nijntje daar goed staat. En Calimero, dat is zo oud, dat doen we niet meer.
Meneer Rietbrinker, het is even gevallen. Het woord zwembad. Wat wilt u? U heeft het in het programma staan. Wij willen in Egmond aan Zee weer een zwembad. Hoe gaat dat? Maar we willen geen geld bijleggen.
Nou, dat laatste hebben wij niet in ons programma gezet, volgens mij. Dus, maar u zei al eerder dat u het misschien niet goed gelezen had, maar in dit geval staat dat er echt niet in. Dat kan ik u in ieder geval zeggen. Nee hoor, wij willen daar best iets over zeggen. Ik denk dat voorzieningen voor ons prioriteit hebben. Ik kan me de opmerking van mensen over het geld dat naar de Kernbergen is gegaan wel voorstellen. Hè. Ik zeg niet dat het terecht is, maar ik kan het me wel voorstellen. Er is inderdaad een nieuw museaal centrum. Er is een nieuw jongerencentrum geopend. Het zwembad is nog wel steeds open in Bergen. Dus ik begrijp dat dat heel goed. Daarom hebben wij ook gezegd, de voorzieningen in Schorrel en Egmond hebben nu prioriteit. Dat betekent eerst in Schorrel zorgen dat de Blinkert en de Oorsprong, dat daar een oplossing voor is. Dan kijken naar het zwembad in Egmond en achteraan pas het gemeentehuis wat ons betreft. Kost allemaal geld, we weten nog niet hoeveel, dus daar kan ik weinig zinnigs over zeggen. Ik weet wel dat met de verkoop van het watertorenterrein bijvoorbeeld een deel van het geld waarschijnlijk overblijft. Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen investeren in een nieuw zwembad. Maar we weten ook, meneer Monsieur zei het al, er moet heel veel bezuinigd worden. Wij gaan niet van tevoren roepen dat de lokale lasten niet omhoog moeten. We zijn wat dat betreft met het CDA mee eens dat je zou moeten kunnen indexeren, in ieder geval op de OZB. Maar dat zal heel lastig worden, maar we hebben wel heel duidelijk uitgesproken dat wat ons betreft, in de volgorde die ik net zei, we gaan kijken wat kost het precies en wat kunnen we deze periode bereiken.
En is er, om even op de stem wat doorgaan, is het plan van een ondernemer om gewoon een zwembad te gaan inrichten en dan kan de gemeente of verenigingen uren inhuren. Vindt u daar wat van?
Nou, ik heb dat plan niet gezien. Ik heb er wel iets over gehoord, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn wat ik daarover zeg. Ik heb er wel op voorhand twee opmerkingen over. Ten eerste maken wij ons grote zorgen over de openbaarheid van zo'n zwembad en die zou gegarandeerd moeten zijn. En ten tweede, uit wat ik heb gehoord, maar hou me ten goede want ik was daar niet bij, had ik de indruk dat daar toch een soort uitruil. Kijk, ondernemers zijn altijd, die moeten geld verdienen en terecht. Dus ik heb toch altijd de indruk van, we moeten maar eens goed kijken als gemeente wat er achteraan zit, want het lijkt me niet handig om de parkeerplaatsen onder het Torenduin te gaan betalen om op die manier een semi-openbaar zwembad te krijgen in het Zuiderduin, want we zijn er niet om ondernemers op die manier te ondersteunen.
Ook een van de partijen die zich heel expliciet over iets uitgelaten heeft is gemeentebangen. In het programma staat voorlopig even de plannen voor een nieuw gemeentehuis in de ijskast. Mevrouw Lütik.
Nou, gemeentebelang heeft duidelijk aangegeven dat wij geen voorstander zijn van grootschalige, geldverslindende projecten. Wij hebben natuurlijk nog geen plannen gezien. Er zijn nog geen cijfers bekend of begrotingen bekend. Maar wat wij wel zeggen is, probeer eerst te kijken of het haalbaar is om het gebouw Elkshoven te laten staan. Gebruik te maken van dat gebouw. En daar een bestuurscentrum te realiseren. Daarvan kunnen ook wat maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld een gemeenschapshuis voor de Kernbergen. Daarbovenop zou misschien leuk zijn, meneer Maas, om voor de ZZP'ers nog wat mogelijkheden te realiseren. Dat zou ook heel leuk zijn. Dus wij denken dat het dat er goedkopere oplossingen zijn om een bestuurscentrum eerst te realiseren. Er hoeft niet direct een nieuw gemeentehuis te komen. Er kan voorlopig nog wel gebruik gemaakt worden van de Jan Lichthartstraat. Maar nogmaals, het moet allemaal nog blijken. Er zijn nog geen cijfers bekend. Stel dat dat de Jan Lichthartstraat heel veel geld op gaat leveren. En dat de nieuwbouwplannen, dat die bedragen ontzettend meevallen. Dat moeten we allemaal nog maar zien. De verwachting is voor gemeentebelangen van niet. Maar dat moeten we allemaal nog maar zien. Dus in eerste instantie zeggen wij geen grote geldverslindende projecten.
Even, u spreekt over een bestuurscentrum. In het huidige gemeentehuis wordt ook gewerkt door ambtenaren. Daar hoor ik u niet over.
Het huidige gemeentehuis, dus het kantorencomplex, ja, dat blijft dan gewoon in de Jan Lichthart staan. Bestuurscentrum bedoelen wij het vergadercentrum waar raads- en commissieleden dus hun vergadering kunnen beleggen. En even aansluiten op wat voor gemeentebelangen prioriteit heeft. Dat zijn eerst de voorzieningen, staat ook in ons programma. Eerst de basiszorg voor de mensen en daarna andere projecten. Basiszorg, veiligheid en daarna de andere projecten. En niet andersom.
Meneer Hieprink van GroenLinks, ja, ik heb moeite met u na.
Nee, ik heb één kort wedervraagje aan gemeentebelangen. Want ik vind praten over grootschalige, geldverslindende projecten zo makkelijk. Een gemeentehuis kost heel veel geld. Maar de voorzieningen waar u wel voor pleit, zoals een nieuw zwembad in Egmond, kosten ook een heleboel geld. Zijn dat dan geen grootschalige, geldverslindende projecten? Want daar bent u namelijk volgens mij wel voor. Het gaat me een beetje om het soort van waar pas je welk woord op toe. En het wordt bij het gemeentehuis wel heel makkelijk gezegd, maar bij het zwembad niet.
Nou, ik heb het in eerste instantie over de basisvoorzieningen. Dus een zwembad misschien waar u over praat, is misschien een met een wellness erbij of een groot schaal. Wij hebben het, als we het over een basisvoorziening hebben, hebben we het over een 25 meter bad. En ook daar van. Ten eerste heb ik gezegd, eerst moeten er cijfers op tafel komen en duidelijkheid hebben waar we over praten. Het gaat niet meteen over de investeringen, het gaat erover hoe drukt zoiets op de jaarlasten. Dus het is niet in eerste instantie van in één keer hoeveel geld gaat het kosten, maar in eerste instantie kunnen wij dit jaarlijks opbrengen de komende, en dan moeten we op lange termijn kijken de komende 30 jaar.
Maar dat geldt dan ook voor een gemeentehuis, toch? Want die ambtenaren moeten toch ook ergens werken en de raad moet ergens vergaderen?
Ja, de ambtenaren werken, heb ik nu toch een goede locatie of niet?
Nou, volgens mij verschillende meningen daarover. Hè. Er is toch een indicatie dat ook in de Jan Lichthartstraat 4 geïnvesteerd zou moeten worden als we daar besluiten om daar langer te blijven zitten. Dus ik vind het praten, want dat stoort me een beetje, zo makkelijk over het gemeentehuis. Er moet een gemeentehuis zijn. De Jan Lichthartstraat 4, daarvan weten we dat we het kunnen verkopen. We weten nog niet voor hoeveel. Als je daar niet weggaat, dan zul je daar ook in moeten investeren. Dat kost ook geld. Dus laten we dat nou eerst uitzoeken en niet het gemeentehuis elke keer als een groot geldverslindend project typeren. Want dat helpt niet richting de bevolking.
Ja, maar meneer Hietbeek, laten we nou eerlijk zijn. De ervaring leert toch dat dit soort projecten altijd uit de hand loopt. Ten eerste, vaak als we nu...
U bedoelt gemeentehuizen en zwembaden, neem ik aan.
Ja, allebei. Maar gemeentehuizen vooral. Ja, en ik vind het toch bijzonder om te horen dat u nu toch in uw eerste betoog ruimte schept om dat gemeentehuis wat verder in de toekomst te schuiven. En dat heb ik u een paar weken geleden in uw debat met meneer Half ook voor deze radio niet horen zeggen. Toen was het pertinent, we gaan voor een gemeentehuis.
Nou, als u goed had geluisterd, hebben wij volgens mij bij de perspectiefnota vorig jaar al gedaan 1, 2, 3. Misschien is het blijven hangen, maar blijkbaar niet. En toen zei ik al, eerst Schorl, toen Egmond en dan een gemeentehuis. En dat is nog niet veranderd.
Ik wil nog één reactie van meneer Van Huisstede van de PvdA hebben.
Over het gemeentehuis waar het nu natuurlijk voornamelijk over gaat, zijn we bij elkaar geweest en hebben we ook volgens mij een hele duidelijke afspraak gemaakt. Dat we hier zeg maar gevraagd hebben om een onderzoek. En om te kijken naar welke verschillende varianten zeg maar, zijn er mogelijk en welk voor kostenplaatje zitten er aan. En ik denk dat je misschien toch even moet afwachten van, goh, wat komt daar nou straks uit? Want ik ben het met meneer Hieprink wel eens. Dat je nu het idee hebt van, we zitten waar we zitten blijven en dan weten we wat we kwijt zijn. Ik denk dat we nog redelijk kunnen gaan slikken wat we straks voor extra kosten gaan krijgen. Want ook arbotechnisch gezien zul je naar het gebouw in die dan Lichthartstraat moeten kijken. En dan kun je zeggen van, nou, we willen het niet, maar misschien moeten we het wel. En dan zul je toch ook extra moeten investeren. En ja, dan hou ik mijn kruid nog even droog om eerst maar eens te zien wat er precies uit die onderzoeken komt en welke scenario's er daar doorberekend worden. En dan kun je volgens mij een afgewogen keuze maken.
Mevrouw Lutuk, recht 15 seconden.
Nou, we hebben het over onze inwoners hier. Hè? En als u weet dat 80% van de inwoners één keer in de 5 jaar het gemeentehuis bezoekt, dan vraag ik me af waar de partijen de prioriteiten stellen.
Dat was een duidelijk standpunt. We gaan nu over om naar stelling 7.
Nou, misschien kunnen we daar ook wel wat meer licht in op de zaken krijgen. Want wegens de landelijke bezuinigingen kan de gemeente misschien 5% minder uit het gemeentefonds gaan krijgen. Hoe gaan we dat gat in de financiën dichten? Nou, daar kan gedacht worden bijvoorbeeld dat minder ambtenaren is. Meteen al een deel van het probleem rond de ARBO ook misschien opgelost. Of gaan we minder subsidie geven? En we gaan praten met Kees Roem van de VVD, Peter van Huijstede van PvdA en Ad Maarsen van Bobbes. Bobbes. Ik begin met meneer Roem en ik geef u het spreekwoordelijke toverstafje. En ik maak u even wethouder van financiën.
Nou, kijk aan.
Maar dan wel aan de hand van deze stelling, hoe gaat u dat invullen?
Inwoners van Bergen, zou ik haast willen zeggen. Nee. Alle gekheid op dat toverstokje. Het is gewoon een feit dat we op dit moment zo'n beetje door die hele kredietcrisis en die bankensteun onder bij de 385 miljard aan schuld hebben. En dat komt neer op een landelijke rente van 65 miljard euro die het Rijk moet opbrengen. Nou, er moet bezuinigd worden. Er zijn allerhande werkgroepjes van meneer Balkenende aan de gang. Dat zal nu ook allemaal wel eventjes on hold gezet worden. Punt is, wat Jan Mezuur ook zei, we moeten de boekriem aantrekken. 2, 3, 4 miljoen euro. Dat moet ergens vandaan komen op een begroting van 50 miljoen, 52 miljoen euro die de gemeente Bergen heeft. Nou, de VVD is een partij die gaat voor solide gemeentefinanciën. Dat betekent dat we geen geld meer gaan uitgeven dan dat we binnenkrijgen. Dus als we moeten bezuinigen, dan zullen we op de een of andere manier moeten besparen. Dat kan inderdaad op het ambtenarenkorps zijn. Dat kan op subsidies zijn. Wat wij lastig vinden is om de burger direct als melkkoe te definiëren en te zeggen van, nou weet je wat, om tekorten te dekken, dan verhogen we de lokale lasten wel. Ik denk dat dat geen goede zaak is. Ik sprak iemand afgelopen zaterdag op het plein in Bergen. Dat was een gepensioneerde meneer. Die zei van, ik heb net weer een acceptgiro in de bus gekregen van dit keer het Hoogheemraadschap van uitwaterende sluizen voor de waterschapsbelasting. En hij zegt dat was weer 10 euro meer dan verleden jaar. Hij zegt, mijn pensioen is niet geïndexeerd, gaat niet mee, maar de lokale lasten stijgen wel. Ja, hij zegt, waar moet ik het allemaal van betalen? En ja, wij vinden het dus heel belangrijk dat je de koopkracht van je inwoners op peil houdt. En dat je niet zomaar allerhande lokale lasten gaat verhogen, waardoor die burger, die inwoner van Bergen, Egmond en Schorel, minder te besteden heeft. Wij vinden het belangrijk om eerst de hand in eigen boezem te steken en te zeggen als overheid, waar kunnen we op besparen? Waar kunnen we op bezuinigen? Wat kunnen we efficiënter doen? Dus bijvoorbeeld door bepaalde taken uit te besteden of anders in te richten. En ja, op een bepaald moment zul je ook in bepaalde projecten moeten schrappen. En moeten zeggen van, nou, heeft dit prioriteit? Heeft dit geen prioriteit? Zo'n gemeentehuis bijvoorbeeld. Nou, iedereen heeft het erover dat het er misschien over 4 jaar staat. Wagen te betwijfelen, want op dit moment heeft dat voor de VVD even geen prioriteit, gelet op de huidige financiële problemen is een groot woord, maar gelet op de huidige financiële bezuinigingsronde die eraan komt. En wij gaan altijd voor een sluitende begroting, dat betekent niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
Meneer van Huijstede, ik geef u de positie van meneer Roem over en ik maak u even tot wethouder met de financiën in de portefeuille.
Okay. Nou, zullen ze thuis blij mee zijn? En,
Sinterklaas spreekt aan de overkant.
Sinterklaas, nou nee, ik heb mijn financiën thuis volgens mij altijd redelijk op orde. Maar goed, ik verdien dan ook volgens mij genoeg. Dus ik denk dat als je gaat praten over die bezuinigingen, dat je dan toch gaat praten over een mix. Er worden allerlei zaken genoemd. Groot gevaar waar we natuurlijk mee te maken krijgen is dat we eigenlijk allemaal direct gaan kijken waar valt heel snel veel geld te besparen. En dan roep je al snel een aantal ambtenaren eruit.
Of een workshop structuurvisie bijvoorbeeld.
Ja, dat kunnen we ook doen. Ja. Ik hoop dat die onder uw voorzitter of onder uw wethouderschap misschien wat goedkoop gaat uitvallen. Maar minder personeel, en daarvan bestaat de verwachting dat je dan direct ook wel die opbrengsten hebt. En ik denk dat we daar toch mee moeten oppassen, want er zit ook een allertje onder het gras. Je ziet dat daar gemeente is gewoon wachtgeld, he, moet wachtgeld betalen. Dus aan mensen die je zeg maar op straat zet. En ja goed, die wachtgeldverplichting die geldt nog een tijdje. Dus dat geld heb je niet zomaar binnen. Een extra gevaar is dat wanneer je mensen vraagt om vrijwillig op te stappen, dat het vaak toch de mensen gaan zijn die op de afdeling ruimtelijke ordening werken. En dat zijn toch ook weer de mensen die je eigenlijk niet zo heel graag ziet vertrekken, omdat er op dat gebied in Bergen ook nog het een en ander nog te doen staat. Dus gevaar is dat, dat je niet direct naar kunt roepen zoveel ambtenaren eruit. Wat wel zou kunnen, en daar zijn we al een beetje mee bezig, is ook het samenvoegen van bepaalde diensten met Alkmaar. Daar valt een bepaalde efficiëntie te behalen. We doen het nu al met de belastingdiensten. De lokale belastingen worden, zeg maar, via Alkmaar komen die bij onze burgers, bij onze inwoners. Maar je zou ook zoiets kunnen gaan doen in zo'n samenwerkingsverband met bepaalde sociale zaken stukken. En op die manier valt daar ook wel winst te behalen. Natuurlijk, je zult ook minder geld eruit moeten geven. En dat zul je op diverse terreinen kunnen doen. Personeel is niet uitgesloten, maar moet kunnen. Wat voor ons eigenlijk, en dat is eigenlijk een heilig huisje bij ons, is toch wel de subsidies, waar meneer Roemer toch even over had. Dat vinden we eigenlijk bloedlink om daar aan te gaan, te veel in te gaan snijden. En dan hebben we het over subsidies, over sport, over welzijn, ook over zorg, over jongeren en ouderenwerk. Dat zijn nou typisch die netwerken, die clubs, die verenigingen, die de sociale samenhang in de dorpen zeg maar versterken. Ik heb vanmiddag zoiets gezegd als vrijwilligers ook, het cement in onze samenleving. Als we die mensen zeg maar ontmoedigen door vaak kleine subsidies daar weg te nemen, dan lopen we een groot risico dat we daarmee ook een groter goed gaan verliezen. Namelijk die samenhang, die verbondenheid van veel mensen met onze gemeente.
Zegt u daarmee, meneer Van Huisstede, dat lokale lasten gewoon verhoogd moeten worden om dergelijke subsidies in stand te houden? Want als we minder geld krijgen, ja, dan moet het geld toch ergens vandaan komen?
Als we alles hebben gedaan, hè, wat er zeg maar mogelijk is, en dat heb ik toch even over die heilige huisjes, zonder dat we zeg maar nog aan die subsidies hebben gekomen, en het zou dan noodzakelijk zijn om de zeg maar lokale lasten voor alle burgers hier, en dat gebeurt dan via de OZB, om die zeg maar te verhogen, dan zegt de Partij van de Arbeid daar niet bij voorbaat nee tegen.
Wat is dan uw sociale hart richting die pensionado, wiens pensioen niet wordt geïndexeerd, ja, en die gewoon de lokale lasten continu ieder jaar ziet stijgen en ja, gewoon eigenlijk amper geld heeft om misschien nog eens een keer iets leuks voor zijn vrouw of zijn of haar partner te kopen.
Ja, maar ik
wat zegt u daar tegen? Waar is uw sociale hart dan?
Ik vraag me toch af of uw pensionado, en ik ken hem niet, ik weet niet hoe warm of meneer erbij zat of dat het echt het water aan de lippen staat. Dat kan ik niet zien. Maar ik denk dat u hierbij voorbij gaat toch aan het belang wat toch dat verenigingsleven, dat die geborgenheid die dorpen zeg maar voelen door die verenigingen. Dat als je daar nu aan gaat, te veel aan gaat snijden, dan hou je toch een samenleving over waar de Partij van de Arbeid niet voor staat. En ja, voor de Partij van de Arbeid is het van belang. Als er mensen zijn, we hebben hier in deze gemeente ook heel veel mensen die het beste geld hebben. We behoren niet voor niets tot de top 10 van gemeentes met de duurste woningen. Dan zie je dus toch, als je op de OZB toch wat meer een hoger percentage vraagt, ja, dan komen er extra inkomsten binnen. En dat betekent voor mensen met een kleinere beurs dat ze ook wat meer moeten gaan betalen. Maar het is wel in verhouding daar zit een verhouding bij met mensen met grote huizen en met grotere beurzen. Dus ik vind dat op zich, en niet meteen, maar wel uiteindelijk vind ik dat heel goed te verkopen.
Meneer Van Huisstede, als het gaat om de landelijke discussie over de OZB van uw partijleider Bos om de duurste huizen van 1 miljoen plus extra te belasten, dan gaat dat om een dusdanig klein bedrag over het grote totaal wat we als Nederland binnenhalen qua OZB, dan is dat gewoon een druppel op een gloeiende plaat. Waar het mij om gaat, meneer Van Huisstede, is gewoon het feit dat je die burger niet als melkkoe gaat gebruiken en dat je eerst je hand in eigen boezem steekt als overheid en zegt van waar kunnen we nu zelf op bezuinigen, besparen? Door efficiënter werken, door samenwerking. En ik denk dat je geen taboe moet uitsluiten van en bijvoorbeeld moet zeggen van daar gaan we niet op bezuinigen,
dat taboe staat voor ons en het taboe is, maar ik heb het een heilig huisje genoemd, dat is voor ons wel een van de laatste dingen waar we aan willen komen. En U zegt dan wel Bos en de, op de hoogste inkomen in die OZB. Gelukkig hebben wij, ik bedoel, kijk om u heen, rij door onze dorpen heen. En zeker in bepaalde dorpen zie je dat er inderdaad, daar zijn huizen met, die ongelooflijk duur zijn. Daar zul je als OZB misschien geen miljoen op binnenhalen. Geloof ik, natuurlijk dat is het geval niet. Maar voor die mensen is het, is zeg maar die extra verhoging, is echt een schijntje op wat ze per jaar verdienen.
Ja, maar hoe kunt u dat nou weten?
Ik ga even onderbreken, Jeroen.
Ik ben u ook niet vergeten, meneer Maarsen van de Bobbes. Ik kom zo bij u terug, maar meneer Hiebrink, u zat met uw hand omhoog.
Dat komt omdat ik me een beetje stoor, want de VVD geeft de Partij van de Arbeid van langs als het over heilige huisjes gaat, maar het lijkt er toch sterk op dat ook de lokale lasten juist voor de VVD een heilige huisje zijn. En een beetje een electorale melkkoen. Ik heb een folder in huis gehad, daar stond in lagere lokale lasten van de VVD. Ik heb een verkiezingsprogramma in huis gehad, daar stond in geen verhoging van de lokale lasten. Daar zit een subtiel verschil in, zoals u snapt. Ik heb gelezen in het verkiezingsprogramma van de VVD dat ook de VVD vindt dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn. Dames en heren, thuis en hier in de zaal, dat betekent dat volgend jaar de lokale lasten omhoog gaan en dat wordt gewoon gesteund door de VVD. Dus meneer Roem, ook u kiest ervoor om de lokale lasten te verhogen. Ik geef u daar gelijk in. Dus ik vind dat als u zegt van de lokale lasten niet omhoog, dan trekt u toch een hele grote boek aan. Want ze gaan volgend jaar omhoog, ze gaan het jaar daarna ook omhoog. En pas daarna kunnen we praten over 0%.
Volgens mij hebben we net afgesproken met die riooltarieven dat daar volgens mij 10 euro, dat het 10 euro eraf gaat. Dus die riooltarieven die gaan juist omlaag, dus dat
zijn meneer Roem, dit jaar gaan ze omhoog en ze gaan 10 euro minder omhoog door onze motie. En volgend jaar gaan ze maar liefst met 25% omhoog en daar heeft u ook mee ingestemd. En dat moet ook omdat u afspraak met de provincie er ligt. Dus doet u nou niet alsof u daar niet mee heeft ingestemd, want dat lijkt me richting de kiezers niet eerlijk.
Maar gelukkig gaan lokale lasten niet alleen over de rioolheffing, ze zijn in ieder geval wel 10 euro minder omhoog gegaan, dat kunt u niet ontkennen. Dus dat voelt de burger ook in zijn portemonnee. Het gaat er ons om dat je de burger als zodanig niet als melkkoe gaat gebruiken om steeds maar gaten op te vullen. En als het gaat om een verhoging van lokale lasten, je hebt altijd nog een inflatiecorrectie. Inflatie, die is misschien hier 1 of 1,3% per jaar, die gaat over levensmiddelen, over diensten, producten. Dat is gewoon een standaard inflatiebedrag wat je als overheid ook meeneemt in je lokale lasten. Maar een significante verhoging van bijvoorbeeld 5 tot 6% of wat meneer Messuur zegt 10% voor een OZB, ja, dat gaat ons veel te ver. Eerst hand in eigen boezem steken.
Meneer Maarsen, ik ga naar u toe. Want deze heren komen er niet uit, dus ik geef het stokje aan u. Maar kort graag.
Ben ik dan ook even minister van, of wethouder van Financiën?
Dat hoopte ik al. Denk ik dat het tijd om is, kan ik zo even niet genoemd worden. Nou, ik heb 1 minuut, begrijp ik. Ja, geld moet ergens vandaan komen. Ik had in die 1 minuut graag willen uitleggen dat wij vinden dat projecten versneld moeten uitgevoerd worden als ze op de rol staan. We hebben het in de stelling al eens eerder verkondigd. Daar is geld uit te halen. Procedures verkorten, uitvoering van projecten eerder in elkaar zetten. Als politici daar nog uren, dagen, jaren over moeten doorpraten. Als er nog externe bureaus plannen moeten herzien, van herziene plannen. Als ambtenaren daar nog weer extra rapporten over moeten maken, dan duurt dat allemaal te lang. Dus ik zou zeggen dat na de armoedetijd en tijd van bezuinigingen, daar wijst de historie uit, dan komt er altijd een creativiteit en een versnelling van projecten. En ik hoop dat ik dan nog 4 jaar daarna nog minister of wethouder van Financiën mag zijn.
Ja, bedankt meneer Maas, want u weet, we hebben een startprogramma in verband met de radio uitzending en die willen echt stoppen om 10 uur. We gaan nu naar stelling 8 toe. En dat is eigenlijk geen stelling. U heeft wel nog weten, u mag een oproep plaatsen. En voor mij is het ook leuk. Want ik mag mijn oude hobby als scheidsrechter weer gaan opvatten. Dus ik heb een scheidsrechtersfluitje gepakt. En mijn stopwatch.
We delen geen gele of rode kaart uit hoor.
Ja, die had ik mee kunnen nemen. Maar u mag aan de gang gaan. En ik wil eigenlijk beginnen. Ja, met mevrouw Lutik van gemeentebelangen. Uw tijd gaat nu in.
Nou, de gemeentelijke verkiezingen gaan over de belangen van onze gemeente, over de belangen van onze inwoners. Alle landelijke politieke partijen worden beperkt door hun eigen ideologieën. En deze kunnen strijdig zijn met de lokale belangen. Dat hebben we ook gemerkt. We hebben ook gemerkt de afgelopen periode dat alle landelijke partijen over elkaar heen buitelen. En om het maar zo even heel cru te zeggen, een zootje ervan gemaakt hebben de afgelopen periode. Maar dan zeg ik het wel heel cru. Wij kunnen voor 100% de gemeentebelangen nastreven van onze inwoners. En wij voelen ons gesteund door de groep kritische burgers. Zij hebben onafhankelijk de partijprogramma's bekeken en zijn van mening dat die van gemeentebelangen het beste aansluit bij de belangen van de burgers. Daar zijn wij als gemeentebelangen heel trots.
Ja, 1 minuut is 1 minuut. Ik ben er streng in. Meneer Roelof Luijgen. Meneer Roem van de VVD, aan u is het woord.
Beste inwoners van Bergen, Egmond en Schorel. U kiest VVD als u een veilige leefomgeving wil. Als u solide financiën wil. Solide gemeentefinanciën. Niet te veel uitgeven. En financiën in lijn met wat we binnenkrijgen. Als u ruimtelijke ordening op maat wil hebben. Starterswoningen. Mantelzorgwoningen. En als u ook wil dat sport aandacht krijgt de komende 4 jaar, dan bent u bij de VVD aan het goede adres. Belangrijk punt is dat wij ook eenzaamheid onder ouderen willen tegengaan met diverse programma's. Dus nogmaals, veiligheid, ruimtelijke ordening op maat, starterswoningen, sportbeleid en solide financiën. Kan het niet met nadruk genoeg zeggen. Stem VVD voor een liberaal geluid in uw gemeente.
Oké, bedankt. U heeft het netjes binnen de minuut gehouden. Dus nou wou ik daar maar naar uw buurman, het CDA. Meneer Messu, aan u is het woord.
Dank u wel. Ja, waarom voor het CDA stemmen? Het CDA gaat voor eerlijke en betrouwbare politiek. Wij houden als partij niet van veel beloven en weinig waarmaken. We willen voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden en zullen dus in het kader van de komende bezuinigingen keuzes moeten maken. Onze keuze is in elk geval niet het explosief verhogen van gemeentelijke lasten. We willen zorgen dat onze gemeente aantrekkelijk blijft voor toeristen en inwoners door het behoud van de identiteit van onze kernen. Wij gaan voor realisme in plaats van populisme.
Oké, meneer Monsieur, ook u heeft het netjes binnen de tijd gehouden. Nu ga ik naar de overkant en naar iemand die wel bespraakt is, meneer Hiet Brink van de GroenLinks. Ga die gang.
Dank u wel voor het compliment. Ik hoop dat ik nu binnen de minuut blijf. Als u een 5-sterrenhotel op de slotruïne in Egmond aan den Hoef wilt. Als u een golfbaan van 40 hectare in de Groeterpolder wilt. Als u nieuw asfalt dwars door de polder wilt. Als u wel bouwen wilt in het buitengebied. Als u 9 sportvelden met tribunes, lichtmasten en parkeergelegenheid in onze Alpenpolder wilt. Zomaar 5 plannen van het zittende college. Als u dat wilt, stem dan niet op GroenLinks. Wij kiezen niet voor een extreme makeover van onze gemeente. Wij kiezen wel voor kleinschaligheid, natuurbehoud en een duurzame en sociale toekomst. Wilt u dat ook? Stem dan woensdag op lijst 5, GroenLinksberg.
Bedankt, u had nog 2 seconden, maar u hebt niks gedaan. Dan wordt er volgens mij weer nodig tijd dat we weer een dame aan het woord gaan laten. Mevrouw de Ruiter van D66, en nu is de microfoon.
Dank u. Wij hebben de afgelopen jaren goede en eerlijke oppositie gevoerd. Ook al was het maar met 1 zetel. We hebben ingestaan voor heldere en eerlijke besluiten. We waren oplossingsgericht en waren daarin creatief. Uw welzijn was daarbij altijd onze stip aan de horizon. We hebben ons ook altijd ver gehouden van het politieke schaakspel. Dat gaat de komende jaren echt niet veranderen. We hebben een fantastisch team voor u klaarstaan. Mensen met allerlei verschillende achtergronden. We komen uit de zorg, het toerisme, de mediawereld, de gezondheidszorg en de politie. En ons jongste lid studeert nog. In de komende jaren zullen we ons blijven verzetten tegen een nieuw gemeentehuis en vechten tot wij bij neervallen om gasopslag te voorkomen. Maar we gaan wel voor een wijkagent, voor goede voorzieningen voor sport en verenigingsleven, voor preventie van alcohol en drugsmisbruik bij de jeugd, voor glasvezelnetwerken binnen onze gemeente, voor betere verbindingen op het gebied van openbaar vervoer en voor een positief ondernemersklimaat. Dank u.
Ja,
goed.
U
heeft zeker thuis geoefend.
Ik heb geen seconde wijze.
Goed, nou wou ik, ga ik bij de andere kant toe. Meneer Van Huisstede van de Partij van de Arbeid, aan u is het woord.
Als u voor een gemeente staat waarin iedereen meetelt, dan moet u de Partij van de Arbeid gaan stemmen op 3 maart. Lijst 2. De Partij van de Arbeid wil investeren in onze sociale gemeenschappen. Wij staan voor onze dorpen. Wij vinden dat iedereen meetelt. En als u het belangrijk vindt dat er programma's komen om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, dan moet de Partij van de Arbeid stemmen, want wij zijn de partij die ervoor zorgt dat er straks ook geld voor is. Als u vindt dat het in de zorg niet zo moet zijn dat bij een alarmering het soms 4 dagen duurt dat er eindelijk eens een keer een oplossing wordt gekomen, maar dat het binnen 2 dagen moet gebeuren, moet op de Partij van de Arbeid stemmen. Want wij gaan ervoor zorgen dat dat soort zaken opgelost gaan worden. Als u wilt dat de jeugd, en de jeugd doet het voor 85% of misschien wel 95% hartstikke goed in onze gemeente, maar als de jeugd zeg maar goed jeugd...
De tijd is om.
Kort hoor.
Ja, een minuut, je had het kunnen oefenen. We zijn begonnen met een lokale partij. En daar wil ik ook afsluiten met een lokale partij. Meneer Maassen, aan u is het woord.
Dank u wel. Wij vinden wel aardige dingen gezegd zijn over lokale politiek van de lokale partij door mevrouw Luttig. Janina, ik ben blij dat ik altijd heet een kortste naam van Nederland, dat er geen fout vanavond. Wij willen graag daarbij aansluiten en lokale politiek om het compact te houden. En lijst 7 is een hele compacte lijst. Dus 11 namen. En die hebben allemaal toch wel wat ervaring opgebouwd als jongste lood in 4 jaar politiek. Wij willen eigenlijk opstuwen naar de landelijke grootste partij, dus de grootste partij van Nederland, door lokaal verder te ontwikkelen met burgers. We willen een burgerkamer in het nieuwe gemeentehuis. We willen meer met burgers werken, burgerparticipatie. Burgers willen we heel snel, zit ik te ver af of te dichtbij. Zo graag wil ik met burgers, ik wil zo dicht bij de burgers staan dat ik de microfoon bijna opeet. En die fluit die komt er vast wel aan, maar ik had net een minuut te kort, ik krijg iets langer. We willen ook eigenlijk heel compact denken met die wijkagenten, maar we willen ook heel breed denken met een toeristisch merk. Waardigberg.
Ja, u gaat eruit. Oké, we zijn aan het einde gekomen van 2 uur debatteren en 10 minuten een beetje sterreclame bij elkaar, lokale ster. Dus dames en heren, ik wil u allemaal bedanken voor het deelnemen aan dit debat. Ik wil ook even bedanken André van Straten die hier zit en Willem van Hel die het technisch mogelijk hebben gemaakt om deze uitzending. Ik wil ook de Griffie en de het facitaire bedrijf die vanmiddag hier ook al waren dit ook wat mogelijk maakt, maar vooral u die gedebatteerd hebben. Bedankt voor uw bijdrage aan het debat. Het was voor mij wel leerzaam en ik hoop dat u allemaal succes hebt. Dat kan niet.
Ik zou ook nog wat willen zeggen. Misschien is de laatste stelling die ik wil zeggen, eentje die door iedereen hier omschreven, waar iedereen bij aansluit. Als democratie ons grootste recht is, is stemmen dan misschien ons grootste plicht?
Even, neem het over.
Dank u wel.
Ja, dat was een technische.